Good morning.
Good morning.
Can I first of all say what a great privilege it is to be with you here this morning?
Allereerst wil ik zeggen dat het voor mij een voorrecht is om in uw midden te zijn deze morgen.
I'm sure there are many other things you could be doing on a Saturday morning.
Er zijn veel andere dingen die u vandaag zou kunnen doen.
And I feel honored that you've come here to this place.
En ik voel mij vereerd dat u ervoor gekozen hebt om naar deze plaats te komen.
This is my first visit to your country.
Dit is de eerste keer dat ik in Nederland ben.
And this is just the third day.
En dit is de derde dag.
And I have discovered two very important things about your country.
En ik heb twee belangrijke dingen ontdekt over uw land.
The first is everybody rides a bicycle.
Het eerste is dat iedereen maakt gebruik van een fiets.
And the second is it rains every day.
En het tweede is dat het elke dag regent.
Nou, I'm sure there are more important things about your country.
Er zijn waarschijnlijk veel belangrijker dingen te zeggen over uw land.
Those are the only two I've found out so far.
Maar dat zijn de twee dingen die ik tot nu toe heb ontdekt.
But I promise you to try harder.
En ik zal mijn best doen om nog meer te ontdekken.
And then I will learn many other things.
Ik zal dan veel meer nog leren over uw land.
Now we have a very important subject before us this morning.
Het onderwerp van vanmorgen is heel belangrijk.
And in a way it's quite a difficult subject to speak about.
En het is ook niet een heel eenvoudig onderwerp.
And you will have to work very hard with me this morning.
En u moet ook uw best doen om met mij mee te werken.
And my interpreter will have to work even harder.
En de vertaler moet nog harder werken, of harder praten.
But he is very, very good. He may be the best interpreter in the whole of Holland. He's not going to translate that for you, I don't think. Well, now our subject is: can we be good without God?
Het onderwerp van vanmorgen is: kunnen wij goed zijn zonder God?
There is a massive work called the Encyclopedia of Religion and Ethics.
In het Engels is er een heel groot werk, een heel groot boek geschreven, de Encyclopedie over ethiek en moraliteit.
And it has 13 big volumes.
Het bestaat uit 13 dikke delen.
And of course there are two important words in the title.
De twee belangrijke woorden uit de titel.
The first is religion.
Het eerste is dus over godsdienst.
And the other is ethics.
Oh, sorry. Godsdienst en ethiek.
Now, it has been said that there are nearly 300 major religious groups in the world.
Er wordt wel gezegd dat er ongeveer 300 grote religieuze stromingen zijn in de wereld.
Man seems to be constitutionally religious.
Het lijkt wel alsof de mens van nature religieus is.
Now, ethics is the other word.
Ethiek is het andere woord.
And ethics says that we can measure morality.
En ethiek heeft te maken met moraliteit, met goed en kwaad.
It tells us some things are good and some things are bad.
En dat we daar dus iets over kunnen zeggen. Sommige dingen zijn goed en andere zijn slecht.
Some things are better than other things.
Sommige dingen zijn beter dan andere dingen.
And as human beings, we seem to have these two things built into our nature: religion and ethics.
Het is gewoon heel duidelijk dat deze twee zaken als het ware bij onze natuur zijn ingebouwd: religie en ethiek.
Now, I want to limit religion to the Christian faith.
En als we het vanmorgen hebben over religie, dan heb ik het over het christelijk geloof.
Because that is what our thinking is this morning.
Want daar gaan wij natuurlijk vanuit vanmorgen.
In other words, we're talking about the God of the Bible.
Wij spreken over de God van de Bijbel.
And so our question becomes this.
En de vraag voor ons vanmorgen is dan dit:
can we be good unless the God of the Bible dominates our thinking?
Kunnen wij een goed mens zijn tenzij de God van de Bijbel ons denken beheerst?
Unless God is the center of our worldview.
Tenzij de Heere God in het middelpunt staat van ons wereldbeeld.
Now many people would ask, well, but what is a worldview?
Veel mensen vragen zich misschien af: wat is een wereldbeeld?
Well, everybody has one.
Iedereen heeft een wereldbeeld.
Even if they don't understand it.
Zelfs als ze dat niet begrijpen.
And let me give you what I think is a very simple illustration of what a worldview is.
Laat me u een eenvoudig voorbeeld geven om duidelijk te maken wat een wereldbeeld is.
A few years ago I needed a pair of sunglasses.
Een aantal jaren geleden had ik een nieuwe bril nodig.
It wasn't in Holland because you never need sunglasses in Holland.
Het was niet in Nederland, want u hebt hier nooit een zonnebril nodig.
But I went into a shop and I looked at some pairs of sunglasses.
Maar ik ging winkel binnen en ik keek naar verschillende soorten zonnebrillen.
And I looked at one pair and I liked them very much.
En ik keek naar een bepaalde zonnebril en die vond ik heel mooi.
And they had a kind of blue tint to them.
En deze zonnebril had een blauwe tint.
So I went outside and put them on.
Dus ik ging naar buiten en ik deed die zonnebril op.
And the cars were blue.
En de auto's die zagen ineens
and
blauw.
The streets were blue.
En de straten waren blauw.
And the sky was blue.
En de hemel was blauw.
And even the sun was blue.
Zelfs de zon was blauw.
So I went back into the shop and got another pair.
Dus ik ben naar binnen gegaan en ik deed een andere
and these,
zonnebril op.
These had a brownish tint to them.
En die was bruin gekleurd.
And I went outside and looked at everything and everything was brown.
En ik ging naar buiten en alles zag er bruin uit.
Now listen carefully.
Nou luister goed.
Everything I saw was affected by the sunglasses I put on first.
Alles wat ik zag werd beïnvloed door de bril die ik droeg.
Now, the world view is like a pair of sunglasses.
Een wereldbeeld is als zo'n zonnebril.
You put on your world view.
Je doet je wereldbeeld op.
And then you look at the world.
En door dat wereldbeeld kijk je naar de wereld.
And everything bears that color.
En alles draagt die kleur.
What you put, it's what you put on before you look at anything else.
Het is datgene wat je dus veronderstelt voordat je naar al het andere kijkt.
And there are two kinds of worldview.
En er zijn twee soorten wereldbeelden.
There is an unbiblical worldview.
Een onbijbels wereldbeeld.
This would include people who follow secularism.
En dit dat zijn ook mensen die gewoon seculier zijn.
And humanism.
En humanistisch.
And postmodernism.
En postmodernistisch.
These are all unbiblical worldview.
Dat zijn een aantal voorbeelden van onbijbelse wereldbeelden.
And then there's a biblical worldview.
En we kunnen ook spreken van een bijbels wereldbeeld.
And we could sum it up in the very first words in the Bible.
Dat kunnen we samenvatten met de allereerste woorden uit de Bijbel.
In the beginning God created the heavens and the earth.
In den beginnen schiep God de hemel en de aarde.
Now that's where we get a true biblical worldview.
Daar vinden we het fundament van een waar bijbels wereldbeeld.
So the question is this.
Dus de vraag is dit.
Can we even talk about something being good or bad?
Kunnen we überhaupt spreken over iets goed en kwaad, dat iets werkelijk goed en kwaad is?
Unless the God of the Bible is at the center of our worldview.
Tenzij de God van de Bijbel in het middelpunt staat van ons wereldbeeld.
I want to tell you something that was once said by the Polish scientist Jakob Bronowski.
Ik wil iets met u delen wat eens gezegd is door een Poolse wetenschapper Jakob Bronowski.
He said man is just a part of nature.
Hij heeft gezegd de mens is alleen maar een onderdeel van de natuur.
Just like a stone.
Eigenlijk vergelijkbaar met een steen.
Or a cactus.
Of een cactus.
Or a camel.
Of een kameel.
There's really no difference.
Eigenlijk is er helemaal geen verschil.
But it's impossible to live with that idea.
Maar het is onmogelijk om met dat idee te leven.
The way that we love and share and care wouldn't make any sense.
Het feit dat wij liefhebben en zorg dragen en delen met anderen, dat zou dan eigenlijk helemaal geen betekenis hebben.
There is a great division between humanity and everything else that we see on our planet.
Er is gewoon een groot onderscheid tussen de mensheid en al het andere dat geschapen is.
And let me give you some examples.
Laat me u wat voorbeelden geven.
We have a vastly superior intelligence.
Wij hebben een geweldig overstijgende intelligentie.
We have a sense of history.
Wij hebben een besef van geschiedenis.
We think about the past.
Wij denken na over het verleden.
We reflect on the present.
Wij denken na over het heden.
We plan intelligently for the future.
En wij maken plannen op een intelligente wijze voor de toekomst.
We have a sense of self-awareness.
Wij hebben een zelfbewustzijn.
We think about who we are.
Wij denken na over wie we zelf zijn.
We are capable of complex reasoning.
Wij zijn in staat om heel complex te beredeneren.
We have mathematical skills.
Wij kunnen wiskunde bedrijven.
We have an aesthetic dimension.
We hebben oog voor schoonheid, voor esthetiek.
We think some things are beautiful or ugly.
We vinden sommige dingen mooi en andere dingen vinden we lelijk.
We're not governed by instinct.
Wij worden niet door een instinct geleid.
We can make choices.
Maar we kunnen keuzes maken.
And above all, we have a moral dimension.
En bovenal hebben wij besef van moraliteit.
We have a sense that there is a radical difference between right and wrong.
Wij weten gewoon van binnen dat er een verschil is tussen goed en kwaad.
Now, one of the most influential philosophers in the last 500 years was a man called Immanuel Kant.
Een van de meest invloedrijke filosofen van de laatste 500 jaar was Immanuel Kant.
He was born in Russia in 1724.
Hij werd in 1724 in Rusland geboren.
And he was a very disciplined man.
Hij was een zeer gedisciplineerde man.
He was never married.
Hij is nooit getrouwd.
And he lived virtually all of his life in one small town.
En hij heeft bijna zijn hele leven in één klein dorp gewoond.
And he was very disciplined.
Hij was zeer gestructureerd.
Every afternoon at exactly 4:30.
Elke namiddag precies om half vijf.
He walked up and down the street 8 times.
Liep hij 8 keer heen en weer in zijn straat.
Exactly 8 times.
Precies 8 keer.
Never 7 times.
Nooit 7 keer.
Or 9 times.
Of 9 keer.
Always 8 times.
Altijd 8 keer.
And the neighbors could set their watches. If they saw Kant beginning to walk, they would say it must be 4:30.
En de buren konden hun horloge erop gelijk zetten dat het precies 4:30 was.
Now, Kant taught that all of knowledge was divided into 2 spheres.
En Kant die leerde dat alle kennis verdeeld kan worden in 2 verschillende sferen.
The first, he said, was the phenomenal sphere.
De eerste sfeer van kennis is het fenomenale, zo noemde hij dat.
Everything we could recognize with our 5 senses.
En dat heeft te maken met alles wat wij kunnen onderscheiden met onze zintuigen.
I'm going to illustrate it with these notes.
Ik zal het illustreren met mijn aantekeningen.
So, here was this world in which we could recognize things by sight and feeling and hearing and smell and touch.
Onder de aantekeningen is als het ware de wereld waarin wij alles kunnen waarnemen met ons oog, met het gehoor, met het gevoel,
all these things
met de 5 zintuigen, allemaal in die wereld daaronder.
And then he said there was another world.
En dan zei hij daarboven onze zintuigelijke waarneming is een andere wereld.
And that world included God.
En daar in die wereld is God.
And there was a wall in between the two.
En hij zei dat er een muur tussen die twee werelden was.
And Kant said we could never reach up into this other world.
En Kant die zei dat wij eigenlijk nooit in die andere wereld konden terechtkomen.
And that was a very important thing that Kant said.
Dat is heel belangrijk in wat Kant heeft gezegd.
Now let me tell you a result of what Kant said.
Maar wat is nou het resultaat van wat hij heeft geleerd?
You will hear people talk about science like this.
Als we kunnen mensen horen praten over wetenschap als volgt.
They will say science deals with facts.
Dat zeggen mensen, wetenschap heeft te maken met feiten.
But religion is just a matter of faith.
Maar religie, dat heeft alleen maar met geloof te maken.
It might be speculation.
Dat is speculatief.
And it might be just ideas.
Dat is een wereld van ideeën.
Or a fantasy of some kind.
Of dat is een beetje een soort fantasiewereld.
Now this is something that Kant stimulated.
En dit idee, dit wereldbeeld heeft Kant gestimuleerd.
We live in this world.
Wij leven in die wereld die we kunnen waarnemen.
And our senses tell us things about this world.
En onze zintuigen vertellen ons dingen over die wereld.
But we cannot reach out into the other world.
Maar wij kunnen die wereld dan waarin wij leven eigenlijk niet overstijgen en daar in die andere wereld terechtkomen.
Let me tell you a very ironic thing about Kant.
Er is iets heel ironisch ten aanzien van Kant.
He once found his servant crying.
Hij had een soort dienstknecht en hij vond die man op een gegeven moment, trof hem huilende aan.
And Kant said, "Why are you crying?"
En hij vroeg aan hem, waarom huil je?
And the servant said, "Because you've taken away my God."
En deze dienaar die zei tegen Kant, u hebt mijn God weggenomen.
Now here is the irony about that.
En de ironie daarvan is dit.
Is that Kant's first name was Immanuel.
De voornaam van Kant was Immanuel.
And Immanuel means?
En Immanuel betekent
God with us.
God met ons.
So here was a man whose name said God is with us.
Dus hier zijn naam zegt God is met ons.
But his worldview was God is not with us.
Maar in zijn wereldbeeld was God niet met ons.
He's on the other side of the wall.
Hij leeft in die voor ons niet bereikbare wereld.
And we can't reach out to him.
En wij kunnen daar helemaal niet komen volgens
hem. But now here's another interesting thing about Kant.
En ook dit kunnen we zeggen over Immanuel Kant.
And you never realized you were going to get a lecture about Immanuel Kant this morning.
U hebt waarschijnlijk niet gerekend op een lezing over Immanuel Kant.
Maybe you would have done something else instead.
Misschien had u wel wat anders gedaan.
You would have gone and ridden your bicycles.
Misschien zat u wel liever op uw fiets op dit moment.
But But Kant said there is one thing that demands the existence of God.
Maar Kant heeft gezegd er is één ding en dat eist het bestaan van God.
He says we have an inner moral law.
Hij zei wij hebben een innerlijke morele wet.
In fact, this was written on his gravestone after he had died.
Op zijn grafsteen staat dit geschreven.
Two things fill my mind with awe and wonder.
Er zijn twee zaken die mijn verstand vullen met verbazing en met ontzag.
The starry heavens above.
De sterren aan de hemel.
And the moral law within.
En de morele wet die binnenin ons leeft.
So even Kant said that without God there's no basis for morality.
Dus zelfs Kant die dat eigenlijk onbijbelse wereldbeeld had, die zei toch dat zonder God er geen werkelijke moraliteit is.
He even said we must live as if there was a God.
Hij heeft zelfs gezegd wij moeten leven alsof er een God is.
And Kant was absolutely right.
En daarin had Kant helemaal gelijk.
Now, there is a difference between right and wrong.
Er is gewoon een verschil tussen goed en kwaad.
An absolute difference.
Een absoluut verschil.
And we know that there's a difference between right and wrong.
En dat weten wij ook diep van binnen.
And it's the conscience that reminds us about that.
En ons geweten herinnert ons daaraan.
Now, what a remarkable thing the conscience is.
Nou, het geweten is ook iets heel bijzonders.
It gets involved in every part of life.
Het geweten speelt een rol bij elk aspect van ons leven.
Our family life.
Ons gezinsleven.
Our business life.
Ons zakenleven.
Our moral life.
Ons morele leven.
Our relationships with other people.
Onze relaties met andere mensen.
The way we handle our money.
Hoe we met geld omgaan.
The things we say.
Wat we zeggen.
Our attitude towards people.
Onze houding jegens anderen.
The conscience has always got something to say about
it. Het geweten is daar altijd bij aanwezig.
Now the conscience is not the same as instinct or desire.
En geweten is iets heel anders dan instinct of verlangen.
There are times when we have an instinct to do something.
Soms dan hebben wij misschien het instinct om iets te doen.
And the conscience says you shouldn't do that.
Maar het geweten zegt dat moet je niet doen.
Or we have an instinct or a desire not to do something.
Of wij hebben het gevoel, het instinct om iets niet te doen.
And the conscience says you should do that.
Maar het geweten zegt dan je moet het eigenlijk wel doen.
Now here is my question for you this morning.
En mijn vraag aan u vanmorgen is:
where does the conscience get its authority?
Van waar krijgt ons geweten zijn autoriteit? Van wat is het nou het gezag ten aanzien van ons geweten?
We all agree that to obey the conscience is right.
We zijn het er allemaal over eens dat we ons geweten moeten gehoorzamen.
And to disobey it is wrong.
En dat als we ons geweten ongehoorzaam zijn, dat verkeerd is.
But why is the conscience the deciding factor?
Maar hoe kan het nou dat het geweten toch zo'n beslissende rol speelt?
In 2001 there was a great crisis in Afghanistan.
In 2001 was er een enorme crisis in Afghanistan.
And in one of our English newspapers, a reporter said this.
En in een van de Engelse kranten schreef een journalist het volgende.
There is an absolute duty to alleviate poverty and starvation.
Wij hebben de absolute plicht om armoede en het feit dat mensen van honger sterven om dat te bestrijden.
Now, why did she say that?
Waarom zei zij dat?
It would obviously help the starving people if we sent food.
Het helpt mensen die honger lijden als wij hun eten sturen.
But why is it a duty?
Maar waarom is het een plicht?
And why is it a moral duty?
Waarom is het een morele plicht?
And why is it an absolute moral duty?
En waarom is het een absolute morele plicht?
Now the conscience is the key.
Het geweten is de sleutel.
The conscience tells us this is something we should do.
Het geweten zegt ons dit is wat wij moeten doen.
And we get very uncomfortable when we fight against our conscience.
En we voelen ons niet meer op ons gemak als we tegen ons geweten ingaan.
But why does the conscience have this kind of grip on us?
Maar hoe is het mogelijk dat ons geweten dus zo'n grip op ons leven heeft?
Where does it get this authority?
Wat is nou het gezag, de bepalende factor voor ons geweten?
Now, that's a massive question.
Dat is een hele grote vraag.
But the answer is one of only four.
Maar het antwoord kan slechts één uit vier zijn.
There are only four possibilities.
Er zijn eigenlijk maar vier mogelijkheden.
And the first is it comes from beneath us, that is from nature.
De eerste mogelijkheid is dat ons geweten komt van onder ons, van gewoon uit de natuur.
And this is what materialists would say.
Dat is eigenlijk de materialistische, het materialistische wereldbeeld.
They would tell us the universe is nothing more than matter, energy, time and chance.
Die mensen die zo denken, die zeggen dat het hele universum bestaat uit materie, tijd en kans.
And that morality is somehow built into that natural world.
En dat dus goed en kwaad, moraliteit, gewoon uit die natuurlijke wereld voortkomt.
But if that is true, why do words like right and wrong have any kind of meaning?
Maar als dat zo is, wat is dan nog ten diepste de betekenis van goed en kwaad?
How can the laws of nature make us morally responsible for anything?
Hoe kan de natuur zelf ons moreel verantwoordelijk maken voor wat dan ook?
Let me tell you about the law of nature that is the best known of all.
Wat is nou het bekendste wereldbeeld wat in deze categorie valt?
The law of gravity.
Wat is nou de meest duidelijke natuurwet? Dat is de wet van de zwaartekracht.
Now the law of gravity says this.
De zwaartekracht zegt dit.
That a free-falling object accelerates at the rate of 981 centimeters per second per second.
Dat iets wat naar beneden valt versnelt met de factor
981 centimeters per second.
981 centimeter per seconde.
Per second per second.
Per seconde.
Now, you understand that?
Yes. Yeah, good. Sorry. Oh ja.
Now that is a law.
Dat is een wet.
Yeah.
981 centimeter in het kwadraat.
But it's not a moral law. Oh, well, Maybe it's different in Holland because there's so much rain. It affects the.
Het zou kunnen dat die wet hier in Nederland anders is omdat er zoveel regen is. You are 1 week late.
Now we must all recognize that law.
Nou, we moeten rekening houden met de wet van de zwaartekracht.
If we drop something, it's going to fall.
Als we iets laten vallen, dan valt het naar beneden.
The law of gravity will make it fall.
De wet van de zwaartekracht zorgt ervoor dat het naar beneden
valt. But we don't have any moral obligation to the law of gravity.
Maar wij hebben helemaal geen morele verplichting jegens de wet van de zwaartekracht.
We can't make personal moral responses to impersonal objects.
Wij kunnen geen persoonlijke morele verantwoording afleggen aan impersoonlijke zaken, aan natuur alleen, aan materie alleen.
So if we are just the results of nature,
als wij alleen maar het resultaat zijn van de natuur,
we have no moral obligation.
Dan hebben we geen morele verplichting.
I want to give you a terrible illustration of
what
I mean.
Ik wil u een verschrikkelijke voorbeeld geven.
There was an American serial killer called Jeffrey Dahmer.
Er is een seriemoordenaar geweest in Amerika. Zijn naam was Jeffrey Dahmer.
He raped and murdered 17 victims.
Hij heeft 17 slachtoffers verkracht en vermoord.
And he ate some of their body parts.
En hij heeft delen van het lichaam van die mensen opgegeten.
And in prison he was asked why he did that.
En hij zat in de gevangenis en toen werd hem gevraagd: waarom heb je dat gedaan?
And this is what he said.
En dit is wat hij zei.
Because I believed I came about by evolution.
Want hij zei: ik geloof dat ik voort ben gekomen uit evolutie.
And I was free to do anything I chose.
En daarom was ik vrij om te doen wat ik zelf kon.
As long as I could get away with it.
Zolang ik er zelf mee weg kon komen.
Now, I'm not suggesting that all evolutionists are cannibals.
Ik zeg niet dat alle evolutionisten kannibalen zijn.
But I do say that if we came just from nature.
Maar wat ik wel zeg is dat als wij alleen maar uit natuur, uit materie zijn voortgekomen,
all kinds of depravity are open to us.
Dat allerlei perversiteit onder de mensen eigenlijk voor de hand ligt.
And there's something else that follows.
En er is nog een andere gevolgtrekking van dat wereldbeeld.
The best known atheist in the world today is a man called Richard Dawkins.
De beste atheïst of de meest bekende atheïst van de tijd waarin wij leven heet Richard Dawkins.
He is a professor at Oxford University.
Hij is een professor aan de Universiteit van Oxford.
And he says that we human beings are just gene machines.
En hij zegt dat mensen alleen maar machines zijn die uit genen zijn voortgekomen.
And that the survival of the fittest is the mark of progress.
En het overleven van de sterksten, dat is waardoor er vooruitgang plaatsvindt.
Now think carefully about that.
Denk daar eens over na.
If the most important thing, the only thing that really matters, is the survival of the fittest.
Als het werkelijk zo is in dit bestaan dat het alleen maar gaat over om het overleven van de sterksten.
Why should we take any trouble with the people who are not the fittest?
Waarom zouden wij dan moeite doen voor mensen die niet de sterkste zijn?
Why should we care for people in very old age?
Waarom zouden we zorgen voor mensen die oud en zwak zijn geworden?
Or people who are chronically sick?
Of mensen die chronisch ziek zijn?
Or the starving?
Mensen die sterven?
Or people who are educationally subnormal?
Of mensen die intellectueel niet goed meekomen?
If the survival of the fittest is the thing that matters,
als het overleven van de sterken, als dat werkelijk is waar het om draait in dit bestaan,
why not get rid of all the other people?
Waarom dan niet de zwakken wegwerken?
And the sooner the better.
En hoe eerder hoe beter.
So the idea that morality just comes from nature is wrong.
Dus het hele concept dat dus werkelijk goed en kwaad en moraliteit onder de mensen komt uit de natuurlijke wereld, uit het natuurlijke bestaan, is gewoon niet houdbaar.
Now here is the other second possibility.
De tweede mogelijkheid ten aanzien van moraliteit is
that it comes from within us, from personal judgment.
Dat het gewoon voortkomt uit het persoonlijk onderscheidingsvermogen van de mens.
And the key word here, of course, is relativism.
En wat wij noemen dat relativisme.
Relativism says, for example, that truth is not absolute.
Relativisme zegt dat waarheid nooit absoluut is.
And that morality is not absolute.
En dat dus ook goed en kwaad nooit absoluut is.
Everybody should be free to choose their own moral standards.
Iedereen heeft de vrijheid om zijn eigen morele waarden te kiezen.
And nobody should be free to tell them that they're wrong.
En niemand moet een ander zeggen dat hij of zij werkelijk verkeerd is.
Now, this is one of the most widespread philosophies today.
Dit is een van de meest verspreide filosofieën van de huidige dag.
There was a television program in Britain just 7 years ago.
7 jaar geleden was er een televisieprogramma in Engeland.
And people under 24 were being asked questions about morality.
En mensen van 24 jaar en jonger werden vragen gesteld over goed en kwaad.
And 85% of them said there were no clear guidelines about right and wrong.
En 85% van de jonge mensen zeiden dat er geen werkelijke duidelijke richtlijnen waren ten aanzien van goed en kwaad.
Now, will that work?
Maar werkt dat om zo te denken?
Let me give you perhaps two examples of what I mean.
Ik wil u twee voorbeelden geven om duidelijk te maken wat ik bedoel.
Ernest Hemingway was one of the best known authors of his generation.
Ernest Hemingway was een van de beste schrijvers uit zijn tijd.
And this is what he said.
En hij heeft dit gezegd:
what is moral is what you feel good after.
Dat wat moreel verantwoord is, is dat waar je achteraf een goed gevoel over hebt.
And what is immoral is what you feel bad.
En dat wat immoreel is, is dat waar je achteraf een slecht gevoel over hebt.
And there are millions of people today who would agree with that.
En er zijn vandaag de dag miljoenen mensen die eigenlijk het daarmee eens zijn.
But is that true?
Maar is dat waar?
For example, imagine a group of young men attacking an old woman in the street.
Stel je gewoon eens voor een aantal jonge mannen die een oude dame op straat overvallen.
And they steal some money from her purse.
En zij beroven haar van haar portemonnee.
In order to buy drugs.
Om drugs te kopen.
Now, I'm sure they feel good after that.
Nou, het kan heel goed zijn dat ze daar een goed gevoel over hebben.
They feel good when they overpower the woman.
Voor hun is het een kick om die vrouw te beroven.
They feel good when they find she's got some money.
En ze voelen zich helemaal geweldig als ze erachter komen dat ze geld bij zich heeft.
Feel even better when they've had their drugs.
En ze voelen zich nog beter als ze hun drugs hebben gebruikt.
Now, here is the question.
En de vraag is dit.
Does that mean it's good?
Impliceert dat dan dat het goed is dat ze hebben gedaan?
Hemingway says what is moral is what you feel good after.
Hemingway zegt moreel is dat waar je achteraf een goed gevoel over hebt.
And what is immoral is what you feel bad.
En immoreel is dat waar je achteraf een slecht gevoel over hebt.
Here's another example.
Een ander voorbeeld.
A man called Hugh Hefner.
Een man die Hugh Hefner heet.
He founded the Playboy Empire.
Hij heeft het hele Playboy Imperium opgebouwd.
He boasts of having slept with 1,000 women.
En hij roemt erin dat hij met meer dan 1000 vrouwen heeft geslapen.
And this is what he told one of our national newspapers.
En hij heeft het volgende gezegd tegen een van onze nationale kranten in Engeland.
I'm a very ethical person.
Ik ben een zeer ethisch persoon.
Moderation is the key.
Aanpassing is het woord. Is de sleutel. Moderation, aanpassing.
Moderation.
Sorry? Oh, sorry. Ja. Matigheid is de sleutel.
Now, do you agree with that?
Bent u het daarmee eens?
Well, if we're all entitled to our own opinion, perhaps he was right.
Nou, als we allemaal gewoon vanuit onze eigen overtuiging uitgaan, dan heeft hij misschien gelijk.
Let me give you a more serious illustration.
Laat me u nog een ernstiger voorbeeld geven.
Hitler thought it was right to kill 6 million Jews.
Hitler dacht bij zichzelf dat het juist was om de Joden uit te moorden.
He did not think it was wrong.
Hij was werkelijk niet ervan overtuigd dat het verkeerd
was. He thought this would be a good thing.
Hij dacht echt dat het iets goeds was.
These Jews were never going to come to any good.
Die Joden zouden toch nooit iets goeds bereiken.
And at the same time, let's kill people who are mentally defective.
En laten we tegelijkertijd de mensen die verstandelijk gehandicapt zijn wegwerken.
People like gypsies.
En de zigeuners.
And then we can build a cleaner race.
En dan kunnen we een schoner mensenras bouwen.
A stronger people.
Een sterker menselijk
This
geslacht.
Will be good for Germany.
Het zal goed zijn voor
It
Duitsland.
Will be good for Europe.
En voor Europa.
It will be good for the whole world.
En voor de hele wereld.
So that can't possibly be the right way.
Het laat dus zien dat deze gedachtegang nooit goed kan zijn.
For everybody to have their own opinion and follow it would lead to chaos.
Als we zeggen dat iedereen maar vanuit zijn eigen mening moet uitgaan en dat moet volgen, dan wordt het een chaos.
Or think of the 9/11 terrorists.
Denk eens aan de terroristen van 11 september.
They did not think they were doing something wrong.
Zij vonden werkelijk niet dat ze iets verkeerds deden.
They thought they were doing something wonderful.
Zij dachten echt dat ze iets geweldigs
something
deden.
That had God's approval.
Iets wat God van hen vroeg.
And would guarantee them a place in paradise.
En hun een plaats in het paradijs verzekerde.
So we know that relativism won't work.
Als we er dus logisch over nadenken, dan zien we dat relativisme niet werkt.
Look, there's no human law against being greedy.
Er is geen menselijke wet tegen hebzucht.
There's no human law against envy.
Er is geen menselijke wet tegen jaloezie.
Or pride.
Of trots.
Or jealousy.
Of jaloezie.
But we know that those things are wrong.
Maar wij weten wel dat die dingen verkeerd zijn.
We know that child abuse is wrong.
Wij weten dat het misbruik maken van een kind verkeerd is.
We know that racism is wrong.
We weten dat racisme verkeerd is.
We don't even have to read it in a book.
We hoeven daar niet eens over te lezen in een boek.
We know that it's wrong.
Wij weten dat gewoon.
I was speaking in a meeting in England about 2 weeks ago.
Twee weken geleden sprak ik op een bijeenkomst in Engeland.
And there was an atheist in the audience.
En er was een atheïst aanwezig.
And she got involved in some discussion with me.
En er ontstond een discussie tussen
in
haar
public,
en mij.
In front of the audience.
In de samenkomst.
And she said, morality is relative.
En zij zei, goed en kwaad is allemaal relatief.
Now this was 2 days after that young man killed over 30 people at Virginia Tech in the United States.
Dit was slechts 2 dagen nadat die jonge man in Amerika op de universiteit van Virginia Tech meer dan 30 mensen heeft vermoord.
So here is the answer to a person who says morality is relative.
Dit is het antwoord voor mensen die zeggen dat moraliteit allemaal relatief is.
Was what that person did relatively wrong or absolutely wrong?
Was datgene wat die man daar op de universiteit heeft gedaan, was dat relatief gezien verkeerd of was het absoluut verkeerd?
And surely it's easy to answer that question.
En het antwoord ligt voor de hand.
You see, there's a problem here.
Het probleem is dit.
If you decide you have the right to do whatever you think is right.
Als jij zo leeft en dat je ervan uitgaat dat je het recht hebt om te doen wat je zelf denkt dat goed is.
Everybody else has the same right.
Dan is het logische gevolg dat iedereen datzelfde recht heeft.
And if they do something that hurts you but they think it's right, you can have no complaint.
En als zij dan iets doen wat voor hen zelf goed is, maar wat jou beschadigt, dan kan je eigenlijk geen bezwaar daartegen hebben.
So morality cannot come from within us.
Dus de slotsom is dat een besef van goed en kwaad niet ten diepste vanuit onszelf van binnen naar buiten kan komen.
Now here is the third possibility.
De derde mogelijkheid is dit.
It comes from the prevailing culture.
Dat goed en kwaad bepaald wordt door de samenleving.
There's a sort of there's a general social conscience.
Dat er een soort een algemeen gezamenlijk geweten ontstaat onder de mensen.
And morality is what most people think.
En dat dus goed en kwaad bepaald wordt door wat de meerderheid ervan denkt.
Or what the strongest group decides.
Of wat de sterkste groep in de samenleving beslist.
Now that also has problems.
Maar ook dat levert een hoop problemen op.
And the first is this.
Het eerste is dit bijvoorbeeld.
How can we be sure that public opinion is any better than private opinion?
Hoe kunnen wij nou zeker zijn dat de publieke opinie beter is dan de persoonlijke opinie?
Because public opinion is just a lot of people expressing a private opinion.
Want de publieke opinie is slechts de verzameling van allemaal persoonlijke meningen.
And then what happens when two cultures disagree?
En het levert ook een probleem op als we zeggen dat goed en kwaad gewoon bepaald wordt door de cultuur en de samenleving. Het is een groot probleem als twee culturen verschillen van elkaar.
Let me give you a story to illustrate what I mean.
Ook dit kan ik illustreren.
There was a man who walked to work every day.
Er was een man die liep elke dag naar zijn werk.
So he wasn't in Holland because he would have been riding his bicycle, but he walked to work every day.
Het was niet een Nederlander, want hij anders zou hij wel met de fiets zijn gegaan, maar hij liep.
And on his way to work, he stopped outside a clockmaker shop.
En terwijl hij naar zijn werk liep, stopte hij bij een klokkenzaak.
And he did something with his watch related to a big clock face in the window.
En hij deed iets met zijn eigen horloge toen hij een grote klok in die winkel zag staan.
And then he went off to work.
En toen ging hij naar zijn werk.
He did this 5 days a week, Monday to Friday, every week.
Hij deed dat 5 dagen in de week, maandag tot en met vrijdag.
And the shopkeeper saw him doing this.
En de eigenaar van die winkel zag dat hij dat elke dag deed.
Every day.
Elke dag.
And he wondered what he was doing.
En die eigenaar die vroeg zich af wat die man deed.
And so he stepped out one day and stopped him.
Dus één dag ging die eigenaar naar buiten
and said, I won't keep you waiting.
En hij zei, ik zal u niet ophouden, meneer.
I'm very interested in what you do when you reach my shop every morning.
Ik ben erg geïnteresseerd in wat u nou eigenlijk doet elke keer als u stopt voor mijn winkel.
What work do you do?
Wat voor werk doet u?
He said, I am the timekeeper at the local factory.
Hij zei, ik moet de tijd in de gaten houden bij die fabriek.
And so I need to sound buzzers at certain times of the day.
En ik moet dus op bepaalde tijden gedurende de dag de bel laten gaan.
It's time for coffee or for a break or for lunch.
Het is tijd voor koffie, het is tijd voor de lunch, voor een pauze.
And especially at 5 o'clock every afternoon.
En speciaal 5 uur 's middags.
I sound a loud hooter that's heard all over the factory.
Dan gebruik ik een grote toeter die overal te horen
and
is.
And everybody knows it's time to stop work.
En dan weet iedereen dat het tijd is om te stoppen met
But
werken.
But I have a problem.
Maar ik heb wel een probleem.
My watch does not keep very good time.
Mijn horloge doet het niet zo goed.
So every morning on the way to work, I stop outside your shop.
Dus elke morgen dan stop ik bij uw winkel en dan.
And I synchronize my watch with that lovely big clock in your window.
En dan zet ik mijn horloge gelijk met die prachtige klok die u in de etalage hebt
and
staan.
And the shopkeeper said, "Well, I'm not sure how to tell you this."
Nou, en de eigenaar van die winkel die zei toen, ik weet niet precies hoe ik u dit moet vertellen.
But my clock doesn't keep very good time.
Maar die klok van mij, die doet het niet zo goed.
But I synchronize it every afternoon at 5 o'clock when I hear the hooter sound in the factory. I'm not sure why we're bothering with a translator here.
No. Maar die eigenaar van die winkel die zegt, ik zet hem elke middag om 5 uur gelijk als ik die grote toeter uit die fabriek daar hoor gaan.
So what do we do when one culture says one thing and one culture says another thing?
Dus wat doen we nou als de ene cultuur dit zegt en de andere cultuur zegt dat?
And what about this?
En wat denkt u hiervan?
Some of the most honored people in history are people who have rejected the culture of their day.
Sommige van de meest geëerde mensen uit de geschiedenis, dat zijn mensen die juist tegen de cultuur van hun tijd zijn ingegaan.
We had an illustration of this in England just recently.
Een voorbeeld daarvan uit Engeland onlangs.
when we celebrated the life and work of William Wilberforce.
We hebben het leven en werk van William Wilberforce gevierd.
Who 200 years ago brought an end to slavery.
Die precies 200 jaar geleden de man was die een einde maakte aan de slavernij.
But slavery was the culture of the day.
Maar slavernij was heel geaccepteerd in de cultuur.
It was approved by the government.
Iedereen was het daarmee eens en de overheid ook.
Everybody was doing it.
Iedereen deed het.
But William Wilberforce was a Christian.
Maar William Wilberforce was christen.
He took his morality from scripture.
Hij las zijn Bijbel en daaruit destilleerde hij wat goed en kwaad
and
is.
And with the help of other men he persuaded our government to change the law.
En samen met andere mannen zijn ze in staat geweest om de overheid ervan te overtuigen dat die wet moest worden veranderd.
Well, now we've looked at three possibilities.
We hebben dus drie mogelijkheden bekeken.
It doesn't come from nature.
Goed en kwaad kan niet uit de natuur worden bepaald.
It doesn't come from within us.
Ook niet van binnen onszelf.
And it doesn't come from the culture around us.
Oh, het is samenleving en de cultuur.
And so we have one other possibility left.
En dus is er maar één andere mogelijkheid over.
It must come from elsewhere. From somewhere else.
Het moet ergens anders vandaan komen.
And four things must be true about this source of morality.
En vier dingen moeten waar zijn als het gaat om wat is nou de bron voor goed en kwaad.
Firstly, it must be transcendent.
In de eerste plaats, het moet transcendent zijn.
Secondly, it must be perfect.
In de tweede plaats, het moet volmaakt zijn.
Thirdly, it must be unchanging.
Het moet onveranderlijk zijn.
And fourthly, it must be personal.
En ten vierde, het moet persoonlijk zijn.
Now we know it must be transcendent.
Het moet transcendent zijn. Wat is een ander woord?
Because as soon as we are involved with it, we spoil it.
Oh ja, het moet dus van buiten ons komen, van een iets hogers dan de mens, want we hebben gezien dat zodra het in onze handen ligt, dan gaat het verkeerd.
And secondly, it must be perfect.
De tweede plaats, het moet volmaakt zijn.
I have to be tested. Quite often about a heart condition that I have.
Ik moet regelmatig onderzocht worden door een dokter vanwege de toestand van mijn hart.
And he uses a very careful instrument.
En hij gebruikt een heel precies instrument.
It is a perfect instrument.
Het is een precies instrument.
And if it wasn't precise, he would not be able to tell me whether I'm living or dying.
En als dat niet een volmaakt instrument is, dan zou hij niet met zekerheid kunnen zeggen of het goed met me gaat of dat ik stervende ben.
And thirdly, it must be unchanging.
In de derde plaats, het moet onveranderlijk zijn.
The standard must remain absolutely the same.
De bron van goed en kwaad kan natuurlijk nooit veranderen.
When you play football, you can't keep moving the goalposts.
Als je aan het voetbalspelen bent, dan kun je niet de doelen blijven verplaatsen.
And fourthly, it must be personal.
In de vierde plaats, het moet persoonlijk zijn.
Because we can only have moral obligations to a person.
Want ten diepste kunnen wij alleen maar moreel verplicht zijn jegens een persoon.
So these four things must be true about the only source of absolute morality.
Dus deze vier dingen moeten waar zijn als het gaat om wat is nou de gezag, de bron van goed en kwaad.
It must be transcendent.
Het moet ons eigen leven overstijgen.
And perfect.
Volmaakt.
And unchanging.
Onveranderlijk.
And personal.
En persoonlijk.
And all four things are true of the God of the Bible.
En al deze vier dingen die zijn waar, die gelden ook voor de God van de Bijbel.
Firstly, he is transcendent.
In de eerste plaats, hij is transcendent.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Hij staat boven alles wat er is. In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
God created everything that is not God.
De Heere God heeft alles geschapen dat niet God is.
From angels to atoms.
Hij heeft engelen geschapen en hij heeft atomen geschapen.
From elephants to energy.
Hij heeft olifanten gemaakt en hij is de bron van energie.
From stars to space.
Hij heeft de sterren aan de hemel geplaatst en hij heeft de ruimte gecreëerd.
God created time and he created titanium.
Hij heeft de tijd heeft hij geschapen en titanium heeft hij geschapen.
The God of the Bible is exalted as head over all.
De God van de Bijbel is verhoogd als hoofd boven al wat is.
And then secondly he's perfect.
In de tweede plaats hij is volmaakt.
And we are told that again and again.
En dat lezen wij elke keer weer in de Bijbel.
He is perfect in beauty.
Hij is volmaakt in het nakomen van
His works are perfect.
in het nakomen van wat hij moet doen. Zijn werken zijn volmaakt.
His way is perfect.
Zijn wegen zijn volmaakt.
And he is perfect in knowledge.
En hij is volmaakt in kennis.
So God's character is what enables us to say that we live in a moral world.
Dus het karakter van God stelt ons in staat om met zekerheid te zeggen wij leven in een moreel universum.
And to try to live a moral life without God is like trying to drive a car with a blindfold on.
En om een moreel leven te leiden en God daar buiten te laten is een auto besturen geblinddoekt.
It's like trying to drive a car with your eyes closed.
Het is proberen een auto te besturen terwijl je niet uit je ogen kan kijken.
Now I have seen some people on the road who look as if they are driving their car with their eyes closed.
Ik heb wel mensen op de weg zien rijden die rijden alsof ze hun ogen dicht hebben.
And some of them are men.
Sommige van hen zijn mannen.
But you see, there's if you drove a car with your eyes closed, there's no point of reference.
Maar als je je auto bestuurt met je ogen dicht, dan heb je geen referentiekader.
No way of telling which way you're going.
Je kunt niet bepalen welke kant je op moet gaan.
And then thirdly, God is unchanging.
De Heere God is ook onveranderlijk.
God does not change.
God verandert niet.
I am the Lord, I do not change.
Ik ben de Heere, ik verander niet.
There's a lovely story told about the great Baptist preacher C.H. Spurgeon.
Er is een bepaalde anekdote uit het leven van Charles Spurgeon.
He was visiting a farmer one day.
Hij ging op bezoek bij een boer.
And he noticed that on the top of one of his buildings the farmer had a text.
En hij zag dat op een van de gebouwen van de boerderij een bepaalde tekst stond.
And the text was attached to the weather vane.
En weather vane.
It shows which way the wind is blowing.
Oh, okay. En de tekst die was verbonden aan de windwijzer.
And windwijzer, that's a lovely word. And that's two Dutch words I know now. The other one is Coca-Cola. And and Spurgeon said, well, it's lovely to see a text up there.
En Spurgeon die zei, geweldig om die tekst daar te zien.
But don't you think it's giving the wrong impression?
Maar denkt u niet dat dat de verkeerde indruk maakt?
People will say God's love is as changeable as the wind.
Mensen zullen zeggen de liefde van God is zo veranderlijk als de wind.
And the farmer said, oh no.
En de boer die zei dit.
I have deliberately put it there.
Ik heb dit bewust gedaan.
And what I'm saying is this.
En wat ik daarmee wil zeggen is dit.
God is love whichever way the wind is blowing.
God is liefde hoe de wind ook waait.
God does not change.
God verandert niet.
And then fourthly, God is personal.
En ten vierde, de Heere God is persoonlijk.
God is not cosmic dust.
De Heere God is niet kosmische stof.
God is not atmospheric energy.
God is niet atmosferische energie.
God is a living being.
Maar hij is een levend wezen.
He thinks.
Hij denkt.
And chooses.
En kiest.
And cares.
En zorgt.
And gives.
En geeft.
And makes promises.
En hij doet beloften.
And keeps every one of them.
En hij houdt al zijn beloften.
So here is a God who is transcendent.
De Heere God overstijgt ons geheel.
And perfect.
Volmaakt.
And unchanging.
Onveranderlijk.
And personal.
En persoonlijk.
And as soon as we put God at the center of our worldview, everything fits into place.
En op het moment dat wij de Heere God in het middelpunt van ons wereldbeeld en ons bestaan plaatsen, dan valt alles in elkaar.
And
ik bedoel, dan valt de puzzel in elkaar.
Conscience makes sense.
En dan begint ons geweten werkelijk te spreken ook.
Somebody has described the conscience like this.
Iemand heeft het geweten als volgt beschreven.
It is God's business card in the heart of man.
Het is Gods visitekaart, Gods persoonlijke kaart in het hart van de mens.
And the Bible tells us that everybody has this.
En de Bijbel zegt dat iedereen dat heeft.
Here is what God says in Romans 2.
Paulus die zegt in Romeinen hoofdstuk 2.
Down in there, and God and Paul is speaking here about unbelievers.
Paulus die spreekt hier over ongelovigen.
In fact, he's speaking about atheists.
Over atheïsten.
And he says, down in their hearts, they know right from wrong.
En hij zegt daar diep van binnen weet ieder mens goed en kwaad.
God's laws are written within them.
De wetten van de Heere God zijn in het hart van de mens geschreven.
Now, do you hear what Paul is saying here?
Hoort u wat Paulus daar zegt?
Here may be people who've never seen a Bible.
Mensen die nog nooit een Bijbel hebben gelezen.
Never read the word of God.
Nooit het woord van God hebben gelezen.
But the law of God is written in their hearts.
Maar de wetten van God zijn wel in hun hart geschreven.
They know that they have moral obligations.
Ieder mens weet dat hij moreel verplicht is tot bepaalde dingen.
You might hear an atheistic person condemn somebody else.
Het zou kunnen dat je iemand die atheïst is iemand anders hoort veroordelen.
Well, let's think of the massacre at Virginia Tech.
Laten we nog eens stilstaan bij wat er gebeurd is aan de universiteit in Amerika.
And an atheist might say that was a terrible thing to do.
En dat zoveel mensen daar vermoord zijn en een atheïst die zegt dat het was verschrikkelijk dat het is gebeurd.
But as soon as he says that, he is saying something else.
Zodra een atheïst dat zegt, zegt hij ook iets anders.
He is saying there is a moral law under which we stand.
Hij zegt tegelijkertijd dat er dus een morele wet is waar ieder mens onder leeft.
But the question for him is, yes, but where do we get moral law?
Maar de vraag voor hem is dan, waar komt dan die morele wet vandaan?
And this is what I've tried to show you this morning.
En dat is waar ik vanmorgen tot u over gesproken heb.
We don't get it from nature.
Dat kunnen we niet destilleren uit de natuur.
We don't get it from ourselves as individuals.
We kunnen ook niet onszelf als uitgangspunt nemen.
We don't get it from our culture.
We kunnen ook niet de cultuur als uitgangspunt nemen.
It comes only from God.
Het komt alleen maar van de Heere God.
The God in whose name we meet this morning.
De God in wiens naam we hier vanmorgen bij elkaar zijn.
And the God we seek to serve in our lives.
En de Heere God die wij willen dienen in ons leven.
So can we be good without God?
Dus kunnen wij goed zijn zonder God?
We can't even say a thing is good without God.
We kunnen ten diepste niet eens zeggen dat iets werkelijk goed is als er geen God is.
We cannot call something evil without God.
We kunnen niet met zekerheid zeggen dat iets echt kwaad is als God er niet is.
You see, let me almost play a little game with you here.
Ik ga nu een soort spelletje met u spelen.
From where you are sitting. On which side of these notes is my hand? Is it on your left or on your right?
Van waar ik nu sta, van waar u zit, aan welke kant van mijn aantekeningen is mijn hand nu? Is
now,
dat aan uw linkerhand of aan uw rechterhand?
What is the answer? Left. Good. Now, from where you are sitting, on what side of the book is my hand?
Vanuit,
left or right?
Vanuit uw positie, aan welke kant van de aantekeningen is mijn hand nu?
It's on the right. Okay. Now, ignore the this doesn't exist anymore. On which side of it is my hand? Can you tell me on which side it is?
Nu laten we de aantekeningen er even buiten. Kunt u mij nu vertellen aan welke kant van de aantekeningen mijn hand zich bevindt?
Can you tell me?
Kunt u mij dat zeggen?
Yes or no?
De aantekeningen zijn er helemaal niet. Er liggen ook niet hier.
No. Why can't you tell me?
Waarom kunt u mij niks zeggen daarover?
Because there's no reference. Exactly.
Nee, er is geen referentiekader.
And unless we have God as an absolute reference, we cannot even say something is right and something is wrong.
Dit leert ons dus dat als God er niet is, als het ultieme referentiekader, dan kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat iets goed is of iets kwaad is.
Now I just want to add something that I had no intention of adding.
En nu zal ik iets toevoegen wat ik niet van tevoren had besloten om te zeggen.
That leads us to another question.
Dat leidt ons naar een volgende vraag.
Can we be good enough for God without God?
Kunnen wij in de ogen van God goed genoeg zijn zonder de Heere God?
Now that's a very different question.
Dat is een hele andere vraag.
That, if you like, is an evangelistic question.
Dat is een vraag die te maken heeft met evangelisatie.
That is the question to put to a non-believer.
En dat is ook de vraag die een niet-gelovige moet die we aan een niet-gelovige moeten stellen.
And I recently published a little booklet called Can We Be Good Without God?
En onlangs heb ik een klein boekje geschreven met dezelfde titel Kunnen wij goed zijn zonder God?
In fact, Sam is going to bring a copy to me now, right there in front of you. Evangelical Press are my main publishers.
Evangelical Press, dat is de uitgeverij die het meeste van mijn boeken uitgeeft.
I think they've done a wonderful job of the cover.
En ze hebben een prachtige omslag gemaakt.
And I hope the contents are good too.
Ik hoop dat de inhoud ook goed is.
But the cover is wonderful. It's just a very striking cover.
Maar de omslag is in ieder geval prachtig.
Can we be good without God?
Kunnen wij goed zijn zonder God?
But halfway through the book, exactly halfway through the book.
Maar precies halverwege dit boekje.
I turn to what I called the bigger question.
Dan heb ik het over de grotere vraag.
Can we be good enough for God without God?
Kunnen wij voor Gods aangezicht goed genoeg zijn zonder God?
So the last 20 pages are evangelistic.
De laatste deel van het boek is eigenlijk evangelisatie.
The kind of thing that could be given to a non-Christian friend of yours.
En dat is heel goed om ook door te geven aan mensen die geen christen zijn.
I must be very careful what I'm saying here.
Ik moet nu heel voorzichtig zijn.
I don't think this is translated into Dutch yet, because it's very new. It's only been out a few weeks, I think.
Dit boekje is pas een paar weken uit, dus het is niet vertaald.
But many of you could read it in English.
Maar velen van u die kunnen dat gewoon
and,
lezen.
And my friends at De Banier might be thinking of translating it.
En de vrienden van De Banier die overwegen misschien om het te vertalen.
You're supposed to be listening here. They may be thinking of translating, and I hope they do. It won't make any difference to me, but I rather wish they would consider it. And even if they don't, I'm sure they could bring copies into the country in English.
Ik hoop dat De Banier wil overwegen om het eventueel te vertalen, en zo niet, dan kunnen deze boekjes ook in het Engels hier verkocht worden.
And all I'm saying is, it may be very helpful for you to get it. Firstly, you could read much more slowly than I've been able to express
u kunt,
it this morning.
Het zou u echt kunnen helpen, want u kunt wat rustiger en zorgvuldiger stilstaan bij datgene waar we het vanmorgen over gehad hebben.
And you see the second half, 20 pages out of 40, are the kind of thing that you might want an unconverted friend of yours to read.
En het tweede gedeelte, de tweede helft van het boek gaat helemaal over datgene wat heel goed is om eens voor te leggen aan mensen die niet gelovig zijn.
So I cannot tell De Banier what to do. I'm not in charge of their policy.
Ik ben niet in het bestuur van De Banier.
But I would like them to consider translating it.
Maar ik zou hen willen vragen om het te overwegen.
And I would love them or somebody else to get copies here into the country so that you would have a chance to read it.
En het zou heel goed zijn als dit boekje ook in het Nederlands beschikbaar zou zijn voor mensen hier in Nederland.
And if so, you would get a better chance of studying the question, can we be good without God?
En het zal u een gelegenheid geven om nog wat dieper met deze vraag bezig te zijn. Thank you.
Yes, something like that.
Yeah.
Well, I hope you've had a good lunch.
Ik hoop dat u van uw lunch hebt kunnen genieten.
And I want to make an apology.
En ik wil ergens mij verontschuldiging voor aanbieden.
If the times are not exactly the same as on the detailed program.
Als de tijden niet helemaal overeenkomen met het programma.
It is all my fault.
Dan is dat geheel mijn fout.
And I mean this is nothing to do with the organizers.
En dat ligt zeker niet aan de organisatoren.
I did suggest that certain changes could be made.
Ik heb voorstellen gedaan voor wat veranderingen.
That had entirely selfish reasons for it.
En dat was puur uit zelfzuchtige motieven.
Because of certain health problems and so on, I needed some time to rest, and so they very kindly changed the timings around to make that possible.
Ik had wat tijd nodig om wat te rusten, omdat ik ook wat gezondheidsklachten heb, en daarom hebben ze de tijd een beetje omgegooid.
And I want to thank them for doing that.
En ik wil hen daarvoor bedanken.
Now, our subject this afternoon is a hugely important one.
Het onderwerp van deze middag is van heel groot belang.
Where is God when things go wrong?
Waar is God als dingen helemaal misgaan?
And at least we can begin by saying this: we live in a world in which things go wrong.
Ten eerste kunnen we zeggen dat we in een wereld leven waarin heel veel misgaat.
Nobody can possibly deny that.
Er is niemand die dat zal ontkennen.
And if anybody did deny it, their minds were soon changed on the 11th of September 2001.
En als iemand dat wel ontkent, I'm sorry, what did you say?
Their minds were changed on
9/11. Oh, okay. Als iemand wel in die veronderstelling leefde dat alles goed gaat in deze wereld, dan zullen zij waarschijnlijk van gedachten zijn veranderd sinds 11 september
2001. And the terrible attack in New York and in Washington.
En de verschrikkelijke aanslagen die in New York en Washington hebben plaatsgevonden.
One of our newspapers in England called it the day that changed the world.
Een van de kranten in Engeland die zei dat het de dag was die de wereld heeft veranderd.
And another said history will never be the same again.
En een andere krantenkop zei dat de geschiedenis nooit meer hetzelfde zou zijn.
And the world was full of questions.
En de wereld zat ineens vol met vragen.
How could this happen?
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Why did the intelligence services not know about it?
Hoe is het mogelijk dat de geheime diensten dit niet hebben voorzien?
Who was responsible for it?
En wie heeft de verantwoordelijkheid hiervoor?
What should be done to punish them?
Wie moet er daarvoor gestraft worden?
And there was a question that was bigger than all of those.
En een vraag die nog groter is dan deze vragen.
Where was God when this happened?
Waar was de Heere God toen dit gebeurde?
How could God possibly allow such a thing to happen?
Hoe is het mogelijk dat God het heeft toegestaan dat dit is gebeurd?
And of course the same thing happened at Christmas in 2004.
En kerstmis 2004 is iets dergelijks gebeurd.
When this terrible tsunami happened in Asia.
Met de verschrikkelijke tsunami in Azië.
And about 288,000 people died.
288,000 mensen zijn toen gestorven.
The worst natural event of its kind, it was said, in the history of the world.
De verschrikkelijkste natuurramp van zijn soort in de geschiedenis van de wereld.
Now people have been asking the question for thousands of years.
En deze vraag hebben mensen lang duizenden jaren gesteld.
And I want to tell you how the argument goes.
En ik zal u vertellen hoe er dan wordt beredeneerd.
Firstly, evil and suffering exist in the world.
In de eerste plaats de constatering dat het kwaad en het lijden bestaan in deze wereld.
Secondly,
ten tweede,
if God was all powerful, he could stop, he could prevent all evil and suffering.
Als God almachtig is, is hij in staat om al dit kwaad en dit lijden te voorkomen.
Thirdly,
ten derde,
if God was all loving, he would want to prevent evil and suffering.
Als God ook volmaakt liefdevol is, dan zou hij ook willen om het kwaad en het lijden tot een eind te brengen.
So if God was all powerful and all loving, there would be no evil and suffering in the world.
Dus als wij zeggen dat God zowel almachtig is als dat hij liefdevol is, dan zou er eigenlijk geen kwaad en lijden in deze wereld moeten zijn.
So there are three possibilities.
En dan zijn er dus drie mogelijkheden.
God is not all powerful.
De Heere God is niet almachtig.
God is not all loving.
Hij is niet volledig liefdevol.
Or God does not exist.
Of de Heere God bestaat niet.
And those are the three possibilities.
Dat zijn logisch gezien de enige drie mogelijkheden.
And for many people it is a real problem.
En dat is voor heel veel mensen een groot probleem.
The Bible says God works out everything in conformity with the purpose of his will.
De Bijbel zegt dat de Heere God alle dingen werkt in overeenstemming met de raad van zijn wil.
God is in complete control of everything that happens.
De Heere God regeert over alles dat gebeurt.
He is a loving God.
Hij is liefdevol.
And yet these terrible things happen.
En toch gebeuren deze verschrikkelijke dingen.
And it's not difficult to see why people are bewildered.
En dat laat ons zien dat het dat verklaart ook dat zoveel mensen in verwarring zijn.
And at times are angry.
En dat mensen soms ook heel boos worden.
And some come to the conclusion then God does not exist.
En sommigen trekken dan ook de conclusie dat God niet kan bestaan.
Let me give you an example of this.
Laat me u daar een voorbeeld van geven.
In the ethnic cleansing in Kosovo in the late 1990s.
De etnische zuiveringen in Kosovo eind jaren 90.
A woman told the news media of a terrible thing that happened.
Een vrouw die aan een journalist vertelt van wat er is gebeurd.
Soldiers separated 10 women from their families.
Soldaten nemen 10 vrouwen en zonderen hen af van hun gezinnen.
And they said they were going to rape them by the roadside.
En ze zeiden dat ze hen zouden verkrachten langs de kant van de weg.
And they said we're not going to shoot you.
En ze zeiden, we gaan jullie niet doodschieten.
But we want your families to see what is happening.
Maar we willen dat jullie gezinnen zien wat er gebeurt.
And the lady told the reporters this.
En deze vrouw zei tegen de verslaggever.
It was then that I came to know that God does not exist.
Het was op dat moment dat ik voor mijzelf de conclusie trok dat God niet bestaat.
And the same thing happened after the tsunami.
Na de tsunami is het ook zo gegaan.
This is what one reader told one of our national newspapers.
Een van de lezers van een krant die heeft dit geschreven aan de krant.
When we see what has happened,
als we kijken naar wat er is gebeurd,
and we look at all the evidence,
en we kijken naar al het bewijs,
is it not obvious that God is either evil, insane or dead?
Is het dan niet logisch om te zeggen dat God kwaadwillend is, of niet goed bij zijn verstand, of dood?
Now, that is where we must begin to try to respond.
Daar moeten wij ook een antwoord op hebben.
Except that, of course, the case it would be said that the case against God is even stronger than that.
We kunnen zelfs zeggen dat dat wat er op dit vlak tegen God wordt ingebracht nog sterker is.
Think of natural evil, as we call it.
Denk aan het natuurlijke kwaad wat er is.
Earthquakes.
Zoals aardbevingen.
And tornadoes.
Tornado's.
And floods.
En vloedgolven.
And of course things like the tsunami.
Zoals de tsunami ook.
That kill hundreds and thousands of people.
Waar in één keer duizenden mensen sterven.
Where is God when those things happen?
Waar is God als dit soort dingen gebeuren?
God is in charge of everything.
We zeggen toch dat God regeert over alles?
So where is he?
Dus waar is hij dan?
Think of accidents that happen.
Denk eens over ongelukken die plaatsvinden.
Some accidents are so terrible, we only have to mention one word and we remember the accident.
Sommige ongelukken zijn zo verschrikkelijk dat we maar één woord hoeven te noemen en we weten precies waar we het over hebben.
If I say the word Titanic, what do you think of?
Als ik het woord Titanic noem, waar denkt u aan?
Your mind goes back to 1912.
Dan denkt u aan 1912.
And this wonderful ship that was built.
En het prachtige cruiseschip dat gebouwd is.
The owners said not even God could sink this ship.
En de eigenaren hadden gezegd dat zelfs God niet in staat zou zijn om het schip tot zinken te brengen.
But on its first voyage.
Maar op de eerste reis.
It hit an iceberg in the North Atlantic.
Heeft het een ijsberg geraakt in de Noord-Atlantische
and,
Oceaan.
And sank and 1500 people lost their lives.
En het schip is gezonken en 1500 mensen zijn verdronken.
What do you think of when I mention the word Chernobyl?
Waar denkt u aan als ik Chernobyl noem?
You think of a nuclear explosion in that plant in that town.
Dan weten we allemaal van de nucleaire explosie die heeft plaatsgevonden in die stad.
And 800,000 Ukrainian children were exposed to the risk of leukemia.
En 800,000 kinderen in de Oekraïne zijn daardoor blootgesteld en hebben het risico opgelopen om leukemie op te lopen.
It is said it will take 200 years to put right what happened at Chernobyl.
Er wordt gezegd dat er 200 jaar nodig is om de gevolgen van deze catastrofe over te komen.
Now where is God when those things happen?
Waar is God als dit soort dingen gebeuren?
Now we turn from natural evil to what we call moral evil.
En nou, we hebben het over natuurlijk kwaad gehad, maar er is ook moreel kwaad.
And there is so much of it to talk about.
En er is zoveel wat we kunnen noemen.
In the last 4000 years,
de laatste 4000 jaar,
there have been only 300 without a major war of one kind or another.
Zijn er maar 300 jaren geweest van de 4000 jaren in de geschiedenis dat er geen sprake was van een substantiële oorlog in de wereld.
13 million people were killed in the First World War.
30 miljoen mensen zijn gestorven in de Eerste Wereldoorlog.
So many people were killed in the Second World War that there are no official figures.
Hoeveel mensen er precies zijn gestorven door de Tweede Wereldoorlog, daar zijn geen exacte cijfers van.
But we know that they included 6 million Jews killed in the Holocaust.
Maar we weten dat er in ieder geval 6 miljoen Joden zijn vermoord in de Holocaust.
And after the war there was some terrible mass slaughter.
En er zijn allerlei massaslachtingen geweest.
Mao Zedong in China killed his enemies at the rate of 22,000 a month.
Mao Zedong heeft met een vaart van 22.000 mensen per maand zijn eigen bevolking uitgemoord.
And then we have the Cambodian Marxist Pol Pot.
Dan hebben we Pol Pot in Cambodja, als een marxist was hij.
He killed over 1.5 million of his people in less than 2 years.
In 2 jaar tijd heeft Pol Pot 1,5 miljoen mensen van zijn eigen volk om het leven gebracht.
And what about the civil war in Rwanda in 1994?
1994, de burgeroorlog in Rwanda.
800,000 people died in that civil war.
800,000 mensen zijn toen afgeslacht in die
Where
oorlog.
Where is God when that kind of thing happens?
Waar is de Heere God als deze dingen gebeuren?
And what about individual evil that happens.
Maar we kunnen ook op kleinere schaal denken aan het individuele kwaad wat in deze wereld gebeurt.
Terrible crimes that are committed.
Verschrikkelijke misdaden.
Such as rape.
Verkrachting.
Or child abuse.
Misbruik van
or
kinderen.
Or murder.
Moord.
Or drug pushing.
Drugs.
That causes so much pain and misery and suffering.
Het veroorzaakt allemaal onnoemelijk veel pijn en leed.
Where is God when those things happen?
Waar is de Heere God als deze dingen gebeuren?
Today is the fourth birthday of Madeleine McCann, the little girl in Portugal.
Vandaag is de vierde verjaardag van Madeleine McCann, een meisje dat in Portugal is ontvoerd toen ze daar op vakantie was.
She is 4 years old today.
Vandaag is haar vierde verjaardag.
If she is still alive.
Als ze nog leeft.
What terrible pain the parents are suffering.
Wat een verschrikkelijke pijn waar de ouders op dit moment doorheen gaan.
And they have brought in hundreds of people to help to find her.
En honderden mensen zijn in de weer om dit meisje terug te vinden.
Well, where is God?
En waar is de Heer nou?
When all of this is happening.
Wanneer deze dingen gebeuren.
Now this, if you like, is the case against God.
Dit is het argument dat gebruikt wordt tegen God.
Now, there are three things we need to grasp before we go any further.
Er zijn drie dingen die we ook moeten begrijpen voordat we verder gaan.
The first is that God does not owe us anything.
Het eerste is dat de Heere God ons niets is verschuldigd.
He doesn't owe us health.
Hij is ons niet verschuldigd dat wij gezond zijn.
Or comfort.
En dat we luxe hebben.
Or pleasure.
Of dat we plezier hebben.
Or safety.
Of veiligheid.
Or success.
Of succes.
Or life.
Of het leven.
Now let me emphasize the last of those.
Laat me dat laatste benadrukken.
God does not owe us life.
De Heere is ons niet het leven verschuldigd.
If all of our lives ended today,
als ons leven vandaag de dag zou eindigen,
we could not accuse God of doing something wrong.
Dan zouden we de Heere God niet kunnen beschuldigen dat hij iets fout heeft gedaan.
So God owes us nothing.
God is niemands schuldenaar.
The second thing is this.
Het tweede is dit.
That evil and suffering should not be a logical problem for an atheist.
Dat kwaad en lijden niet een filosofisch probleem zou moeten opleveren voor een atheïst.
Let me tell you about another atheist at Oxford University.
Laat me nog een voorbeeld geven van een atheïst van de Universiteit van Oxford.
His name is Peter Atkins.
Zijn naam is Peter Atkins.
And he said that mankind is just a piece of slime on a planet.
En hij heeft gezegd dat de mensheid niet anders is als een verzameling slijm op deze aardbodem.
Now, if he is right,
als hij daarin gelijk heeft,
why should we be concerned when children are molested?
Waarom zouden we ons dan druk maken als kinderen worden misbruikt?
And old ladies are attacked.
En oude vrouwen worden beroofd.
And lives are wrecked by alcohol or drugs.
En levens kapot gaan door alcohol en drugs.
Or someone gets cancer.
Of iemand kanker krijgt.
Or volcanoes erupt.
Of vulkaanuitbarstingen plaatsvinden.
Or terrorists kill 3000 people in one day.
Of terroristen 3000 mensen op één dag vermoorden.
Or Hitler exterminates 6 million Jews.
Of Hitler 6 miljoen mensen ombrengt.
Why does it matter?
Wat doet het er uiteindelijk toe?
If we are not created in the image of God,
als wij niet geschapen zijn in het beeld van God,
and if we are just a bit of slime on a planet,
als we alleen maar een verzameling slijm zijn op deze aardbodem.
Now, this is what atheism says.
Maar dit is wel ten diepste wat het atheïsme zegt.
We live in a godless world,
dat we in een godloze wereld
in
leven,
which everything can be explained by chemistry and biology,
waarin alles verklaard kan worden door de chemische processen en biologische processen.
But if that is true,
maar als dat zo is,
then nothing is essentially good or evil.
Dan is ten diepste niets werkelijk goed of kwaad.
Now, earlier today I mentioned the best known atheist in the world.
Vanmorgen heb ik de meest bekende atheïst ter wereld genoemd.
Richard Dawkins.
Richard Dawkins.
And he accepts what I've said completely.
En hij accepteert wat ik zojuist heb gezegd helemaal.
There was a terrible accident in England some years ago.
Er vond een verschrikkelijk ongeluk plaats in Engeland een aantal jaar geleden.
Some children had gone to London to see some concert.
Een groep kinderen was naar Londen gegaan voor een concert.
And their coach was involved in an accident on the way home.
En hun begeleider raakte betrokken bij een ongeluk op weg naar huis.
And 12 people were killed in the accident.
En 12 mensen kwamen om bij dit ongeluk.
And Richard Dawkins was asked, what did he think about it?
En deze atheïst Richard Dawkins was gevraagd wat hij ervan dacht.
And he said, this is exactly what you should expect.
Hij zei, dit is nou precies wat we moeten verwachten.
In a universe in which there is no design,
in een wereld waarin geen ontwerp is,
no purpose,
geen doel,
no evil and no good,
geen kwaad en geen goed,
nothing but blind indifference,
niets dan blinde onverschilligheid.
Now, if he is right,
als hij gelijk heeft,
how can atheists have an ethical problem with what one man does to another?
Hoe kan een atheïst dan ooit een probleem hebben met wat de ene mens de andere kan aandoen?
In a godless universe,
als wij geloven in God,
what one animal does to another animal,
oh sorry, in a godless
universe, in a godless universe,
oh, in een universum waarin geen God is,
what one animal does to another,
wat het ene dier het andere dier aandoet,
is morally irrelevant.
Dat heeft geen morele waarde.
Whether the animals concerned have four legs,
of het dier nou vier benen heeft,
or two legs,
of twee poten,
or none,
of geen poot.
It just doesn't matter.
Het maakt allemaal niets uit.
They are just animals.
Het zijn gewoon dieren.
They are accidental results of chemistry and biology.
Het zijn toevallige voortborduulsels van chemische en biologische processen.
And there's no moral content to it.
Er zit helemaal geen morele inhoud in.
Think about 9/11 again.
Opnieuw 11 september.
What can atheism say about that?
Wat kan een atheïst nou zeggen over 11 september 2001?
All atheism can say is there was a spectacular redistribution of atoms and molecules.
Het enige wat een atheïst uiteindelijk kan zeggen is dat er een spectaculaire verspreiding was van atomen en moleculen.
And there's no moral content to it.
En dat het helemaal geen morele waarde heeft.
But I want to be fair to the atheists.
Ik wil de atheïsten eerlijk bejegenen.
That is not what atheists said.
Maar dat is niet wat de atheïsten zeiden.
That's what their philosophy says.
Dat is wel de logische consequentie
But
van hun
that's
filosofie.
Not what they said.
Maar ze zeggen het zelf niet.
I'm sure there were atheistic doctors in New York that day.
Er waren ongetwijfeld doktoren op 11 september en daarna die zich hebben ingespannen die ook atheïst waren.
And atheists among the fire brigade, the firemen.
En brandweermannen die niet in God geloofden.
And atheists among the nurses.
En verpleegkundigen die niet in God geloven.
And atheists among the counselors.
En atheïstische hulpverleners.
But they forgot all about their atheism.
Maar ze zijn hun hele atheïsme vergeten.
And they now began to treat human beings as if they were objects of dignity and worth.
En zij begonnen mensen te helpen en hen te behandelen als wezens die waarde hebben en die gezondheid nodig hebben.
And I suggest to you it is impossible to be a consistent atheist in the world.
Het is eigenlijk dus onmogelijk om een consistente atheïst te zijn in deze wereld.
It's easy to talk about it.
Het is makkelijk om erover te praten.
And easy to argue about it.
En je kunt het beargumenteren.
But it's difficult to live it.
Maar je kunt het helemaal niet leven.
In fact, it's impossible to live it.
Je kunt niet als atheïst leven.
And the third thing we need to grasp is this.
Het derde wat we moeten zeggen is dit.
The fact that we can call something good or evil points toward the existence of God and not away from it.
Het feit dat wij iets goed en kwaad noemen wijst op het bestaan van God en wijst niet op het niet bestaan van God.
And we illustrated this in the earlier session.
En daar hebben we het vanmorgen uitgebreid over gehad.
Once we took away the standard,
zodra we de standaard hadden, de norm hadden weggenomen,
there was no way of telling whether something was good or bad.
Dan kan je niet meer zeggen of iets goed of kwaad is.
Right or wrong.
Goed of verkeerd.
It's just a matter of personal opinion.
Dat is alleen maar dan een zaak van persoonlijke mening.
It's like going into a restaurant.
Je gaat een restaurant binnen.
And you see the menu.
En je bekijkt het menu.
And you say, well, shall I have meat or fish?
Zal ik vlees eten of zal ik vis eten?
One person loves fish.
De ene houdt van vis.
One person loves steak.
De ander houdt van biefstuk.
There's no moral issue involved here.
Dat heeft allebei geen morele waarde.
It's a matter of personal choice.
Het is alleen maar een persoonlijke keus.
One says fish is the best thing.
De ene zegt vis is beter.
Someone says steak is the best thing.
De ander zegt biefstuk is beter.
Well, they're both right.
Maar ze hebben allebei gelijk.
Or they're both wrong.
Of allebei niet gelijk.
Maybe spaghetti is better.
Misschien is spaghetti wel het beste.
But it's just a matter of choice.
Het is alleen maar een zaak van keuze maken.
And we dare not live in a world in which everybody can make it a matter of choice and live their life that way.
En niemand van ons durft te leven in een wereld waarin we zeggen het is alleen maar de persoonlijke keus van mensen.
Now, what does the Bible say about our subject?
Wat zegt de Bijbel over ons onderwerp?
Now we need to be clear that the Bible does not answer all the questions in detail.
De Bijbel geeft ons niet een antwoord op alle vragen tot in detail.
It doesn't solve all the problems.
Het probleem van het kwaad en het lijden wordt niet geheel opgelost als we de Bijbel lezen.
It doesn't smooth out all the bumps.
Daar waar het moeilijk is, het wordt niet allemaal weggenomen.
It doesn't leave us with no gray areas.
Het is niet zo dat als we de Bijbel maar lezen, dat alle problemen in ons denken zijn opgelost. Blijven grijze gebieden.
And Paul makes this very clear.
En dat zegt Paulus ook.
He says that we see in a mirror dimly.
Wij zien nog door een spiegel in raadselen.
Now, what does the skeptic say to that?
Wat zegt de criticaster nou daarover?
He says, these Christians they say the Bible is the word of God.
Kijk, die christenen die zeggen de Bijbel is het woord van God.
And now we bring them a big question.
En nu zullen we hen eens even een grote vraag stellen.
And what does the first thing the Christian says?
Wat is het eerste dat de christen zegt?
Well, it doesn't give us all the answers to all the questions.
De Bijbel geeft ons niet alle antwoorden op alle vragen.
What a weak thing that is. What a weak position that is.
En wat een zwakke positie hebben die christenen dan?
Well, let me answer the critic in 5 ways.
Laat me hier op ingaan.
Firstly,
op 5 manieren. Ten eerste.
Firstly, if God is transcendent, there is bound to be an element of mystery involved.
Als wij zeggen dat de Heere God alles overstijgt en boven alles staat, dan zal er voor ons altijd een element van geheimenis in blijven zitten.
It is impossible for finite minds to say everything about an infinite God.
Het is voor ons mensen met een beperkt, niet oneindig verstand, ons verstand is beperkt, om alles te zeggen over een onbeperkte God.
To say that the Bible doesn't explain everything is not the same as saying it tells us nothing.
Ten tweede, als wij zeggen dat de Bijbel ons niet op alle antwoorden, op alle vragen een antwoord geeft, wil dat nog niet zeggen dat de Bijbel geen antwoorden geeft.
Leaving us with questions is not the same as leaving us in the dark.
Dat we met bepaalde vragen blijven zitten is niet hetzelfde als dat we helemaal in de duisternis blijven zitten.
And thirdly.
Ten derde.
Why should we assume that God owes us an explanation of everything?
Waarom zouden we moeten veronderstellen dat de Heere God verplicht is om ons alles uit te leggen?
God owes us nothing.
De Heere God is ons ten diepste niets verschuldigd.
And fourthly,
ten vierde,
what makes us think that we could understand if God did tell us everything?
What makes us think?
Why should we think that we could understand if God did tell us everything?
Oh ja. Wat brengt ons in de veronderstelling dat wanneer God wel alles zou vertellen, dat wij dat allemaal zouden kunnen begrijpen?
Listen to how God himself puts it.
Hoe zegt de Heere God het zelf?
For my thoughts are not your thoughts.
Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten.
Neither are your ways my ways.
En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen.
As the heavens are higher than the earth.
Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde.
So are my ways higher than your ways.
Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen.
And my thoughts than your thoughts.
En mijn gedachten hoger dan uw gedachten.
And here is the fifth.
En het vijfde is dit.
The Bible doesn't tell us everything we want to know.
De Bijbel zegt ons niet alles wat wij zouden willen horen.
But it does tell us everything we need to know.
Maar de Bijbel zegt ons wel alles dat wij nodig hebben om te weten.
There are many things that I want to know and the Bible doesn't tell me.
Er zijn wel dingen die ik graag zou willen weten en de Bijbel geeft me daar geen antwoord op.
I've been studying this book for more than 50 years.
Ik heb de Bijbel nu al meer dan 50 jaar lang intensief bestudeerd.
And there are hundreds of things I want to know and it doesn't tell me.
En er zijn honderden dingen die ik zou kunnen noemen die ik graag zou willen weten, maar waar ik geen antwoord op krijg.
But it tells me everything I need to know.
Maar de Bijbel zegt mij wel alles wat ik nodig heb te weten.
Everything I need to know about God.
Alles wat ik nodig heb te weten over de Heere God.
Or about man.
Over de mens.
Or the world.
De wereld.
Or sin.
En zonde.
Or the way of salvation.
En het heil.
Or eternity.
En de eeuwigheid.
Or the judgment.
En het oordeel.
Or heaven.
En de hemel.
Or hell.
En hel.
Or how to live a godly life.
En hoe je een godvruchtig leven kan
everything
leiden.
I need to know, the Bible tells me.
Alles wat ik werkelijk nodig heb te weten, dat zegt de Bijbel mij.
But it doesn't tell me everything I want to know.
Maar de Bijbel zegt mij niet alles wat ik zou willen weten.
But it does tell us a great deal about evil and suffering.
Maar het zegt ons wel heel veel ook over kwaad en lijden.
And it tells us how it began.
De Bijbel vertelt ons van de oorsprong van kwaad en
it goes
lijden.
Right back to the beginning.
We gaan helemaal terug naar het begin.
And when God had finished creation,
toen de Heere God alles had geschapen,
God saw all that he had made and it was very good.
Hij zag alles dat hij had gemaakt en het was zeer goed.
Even man was very good.
En de mens was zeer goed.
He was made in the image of God.
Gemaakt naar het beeld van de Heere God.
He had a living relationship with his creator.
En de mens had een levende relatie met zijn schepper.
And he lived in a perfect world.
En de mens leefde in een volmaakte wereld.
A world so beautiful we cannot imagine how beautiful it is.
En de wereld was zo mooi dat kunnen wij ons niet meer voorstellen.
Now I'm sure that you have a certain place that you've been to. And you think it's the most lovely place in the world.
Nou, we hebben allemaal wel een bepaalde plaats waar we zijn geweest en daarvan zeggen we dat is het mooiste plekje op aarde.
It might even be in Holland.
Het zou zelfs in Nederland kunnen zijn.
But that may be because you've never been to England.
Dat is omdat u nooit in Engeland bent geweest.
But it was a whatever the most perfect place you think of. Originally the world was much more wonderful.
Maar denk eens aan het mooiste plekje waar u ooit bent geweest. De wereld was toen veel mooier dan dat.
And then sin came into the world.
En toen kwam zonde de wereld binnen.
With terrible consequences.
Met verschrikkelijke gevolgen.
Man's relationship with God was shattered.
De relatie tussen God en mens werd verstoord.
He lost his innocence.
De mens heeft zijn onschuld verloren.
He lost his moral free will.
Hij heeft zijn morele vrije wil verloren.
His personality was wrecked.
Zijn persoonlijkheid werd aangetast.
And his body became subject to disease and decay and death.
En het lichaam van de mens werd vanaf dat moment onderworpen aan ziekte en achteruitgang en dood.
And something else happened.
En nog iets gebeurde.
The whole of the cosmos was dislocated.
De hele kosmos raakte uit evenwicht.
And the world that we know now is not the world as it was originally made.
De wereld die wij nu kennen is niet de wereld zoals die oorspronkelijk is geschapen.
And something else happened.
En er is nog iets gebeurd.
Adam's sin does the representative head of the entire human race.
Adam zondigde als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid.
And he took the entire species with him.
En in Adam was op dat moment het hele menselijke geslacht.
This is how the Bible puts it.
Zo spreekt de Bijbel erover.
Sin came into the world through one man.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen.
And death through sin.
En de dood door de zonde.
And so death spread to all men because all sinned.
En zo is de dood naar alle mensen gekomen omdat alle mensen hebben gezondigd.
I want you to notice two phrases here from Genesis.
Twee zinsneden uit Genesis.
God created man in his own image.
De Heere God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis.
In his perfect image.
Naar zijn volmaakte beeld.
Man fell into sin.
De mens is in zonde gevallen.
And after that,
en daarna,
they became parents of children in their image.
Zijn zij ouders van kinderen geworden in hun
those
gelijkenis.
Are the exact words. In his own likeness after his image.
Naar zijn beeld en gelijkenis.
In his fallen likeness.
Dus in de gelijkenis van de zondige Adam.
In his depraved and godless likeness.
In zijn verdorven gelijkenis.
And you and I are among those children.
En wij horen bij de kinderen daarvan.
And therefore we are exposed to the righteous anger of God.
En daarom zijn wij allen onderworpen aan het rechtvaardige oordeel van de Heere God.
And if we come to the end of life in that position,
en als wij het einde van ons leven bereiken in die toestand,
we will endure what the Bible calls eternal punishment.
Dan spreekt de Bijbel over eeuwige straf.
And its most common name for that is hell.
En de naam die daarvoor gebruikt wordt is de hel.
But the Bible goes further than that.
Maar de Bijbel zegt nog meer.
And says that God has a rescue plan.
Dat de Heere God een heilsplan heeft bedacht.
And he himself came to fulfill it.
En dat hij zelf is gekomen om dat heilsplan te vervullen.
That he came into the world in the person of Jesus Christ to rescue men and women from their sin.
Dat de Heere God in deze wereld is gekomen in de persoon van Jezus Christus om de mens van zijn zonden te verlossen.
So God is not immune to the pain caused by sin and evil.
Dus de Heere God zelf is niet immuun voor het lijden en de pijn die veroorzaakt is door de zonde.
In the person of Jesus Christ, he bore the terrible penalty of human sin.
In de persoon van de Heer Jezus Christus heeft hij de straf op de zonde gedragen.
And on the third day, Jesus rose again from the dead.
En op de derde dag is de Heer Jezus opgestaan uit de dood.
And is alive today.
En hij leeft vandaag.
And is able to deliver men and women from sin and its consequences.
En hij is in staat om de mens te verlossen van zijn zonde en van de consequenties van de zonde.
And the Bible goes further than that.
En de Bijbel zegt nog meer.
And says that God is going to intervene again.
En zegt dat de Heere God opnieuw zal ingrijpen.
And he's going to transform our ruined cosmos.
En dat hij deze zo aangetaste wereld zal hervormen.
There's going to be a new heavens and a new earth.
Dat hij alles zal vernieuwen, dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen komen.
The home of righteousness.
Waar gerechtigheid woont.
And there will be perfect and eternal justice.
En dat er volmaakte en eeuwige gerechtigheid
and
zal
the righteous
zijn.
Will no longer suffer.
En dat de rechtvaardigen niet langer zullen lijden.
And the evil will no longer prosper.
En dat het kwade niet langer zal gedijen.
And now we hear the skeptic again.
En dan komt de sceptici scepticus weer.
That's what the Christians will tell you.
En die zeggen, kijk, dat is dan wat de christenen je zullen vertellen.
Firstly, they say the Bible is the word of God.
Ten eerste zeggen ze, de Bijbel is Gods woord.
And then they say, well, of course it doesn't give us all the answers.
En dan zeggen ze, ja, maar de Bijbel geeft ons ook niet alle antwoorden.
And then when you say, but does it give a wonderful answer?
En als wij dan zeggen, ja, maar het geeft ons wel een geweldig antwoord.
They say, oh yes, but that's after death.
En dan zeggen ze, ja, oké, maar dat gaat altijd over de toekomst, na de dood.
And they say, what we want to know is, where is God here and now when things are going wrong?
En dan zeggen ze, wij willen wel weten waar de Heere God is, hier en nu, als dingen fout gaan.
Well, I want to begin to answer that question by quoting something from C.S. Lewis.
Ik wil een antwoord geven op deze vraag door iets te citeren van C.S. Lewis.
It's a brilliant statement.
Het is een briljante uitspraak.
God whispers to us in our pleasures.
De Heere God fluistert tot ons in die dingen die we heel fijn vinden.
He speaks in our conscience.
Hij spreekt tot ons in ons geweten.
But he shouts in our pains.
Maar hij schreeuwt tot ons in ons lijden.
It is his megaphone to wake up a deaf world.
Pijn is de megafoon van de Heere, waardoor hij een dode wereld wil wakker schudden.
And Lewis is absolutely right.
En C.S. Lewis heeft daar helemaal gelijk in.
And God is speaking very loudly to us when things go wrong.
De Heere God spreekt heel krachtig tot ons als dingen misgaan.
Sometimes he's telling us of his tremendous power.
Soms laat hij ons zien van zijn geweldige macht.
Think of the powerful forces at work in that Indonesian earthquake.
Denk aan de geweldige krachten die aan het werk waren in die aardbeving in Indonesië.
Then how much power was involved in the creation of the entire universe?
Denk eens aan de kracht die geopenbaard is in dat de Heere God alles heeft geschapen.
When you think that the sun is 1 million times the size of the earth.
De zon is 1 miljoen keer zo groot als de aarde.
Sometimes God is speaking of the reality of sin.
Soms dan spreekt de Heere God, als we lijden meemaken, als we het om ons heen zien, over de werkelijkheid van de zonde.
Nobody in New York made a joke about sin on the night of 9/11.
Niemand maakte een grapje over zonde, de avond van de 11 september.
They realized how evil the human heart is.
Iedereen besefte waar het menselijk hart en de mens toe in staat zijn.
God is surely telling us how grateful we should be that we are spared so much.
En de Heere God spreekt ook tot ons dat wij elke keer heel dankbaar mogen zijn dat we zelf gespaard zijn.
When we hear of some a friend of ours who's had an accident.
Als we horen van iemand anders die een ongeluk heeft gehad.
Or has heard that they have contracted a terrible illness.
Of als we van iemand horen die een ziekte heeft gekregen.
One of the things we should be saying in our own hearts.
Wat we dan ook zeggen in ons eigen hart.
Is there but for the grace of God go I.
En wat we mogen zeggen en ook moeten zeggen is. Het is dankzij de genade van de Heere God.
I'm thinking of a friend of mine.
Dat ik gezond ben. Ik denk aan een vriend van mij.
He's an evangelist.
Hij is een evangelist.
He's probably 10 or 15 years younger than me.
Hij is ongeveer 10 tot 15 jaar jonger dan ik ben.
And he used to live about 100 meters away from me.
Hij woonde altijd 100 meter van mij vandaan.
Very good friends.
We waren hele goede vrienden.
We've almost grown up together in the work of evangelism.
We zijn eigenlijk samen opgegroeid in het werk van evangelisatie.
And a few months ago he discovered that he had a terrible illness.
En een paar maanden geleden is bij hem geconstateerd dat hij een verschrikkelijke ziekte heeft.
It may well end his life within the next 2 years.
En het zou kunnen dat hij binnen 2 jaar daaraan zal overlijden.
And here am I 15 years older.
Ik ben 15 jaar ouder.
And as far as I know, I don't have that illness.
En zover ik weet, heb ik die ziekte niet.
And God enables me to travel to many different countries and to carry on in the ministry.
De Heere God staat mij toe om naar veel plaatsen te mogen gaan en door te gaan in de bediening.
And there's only one reason for it.
Er is maar één reden daarvoor.
That is the grace of God in my life.
Het is de genade van de Heere God in mijn leven.
God is surely telling us of the certainty of death and the reality of eternity.
De Heere God maakt ons ook duidelijk dat dood onvermijdelijk is en dat we op weg zijn naar de eeuwigheid.
But I think there is something else that God is saying to us.
De Heere God zegt nog iets tot ons.
He is asking us to examine our own spiritual condition.
Hij vraagt ons, als wij dus ook geconfronteerd worden met pijn en lijden, om onze eigen geestelijke toestand te onderzoeken.
I'm sure you remember where you were on 9/11.
Waarschijnlijk kunt u zich nog heel goed herinneren waar u was die middag van 11 september.
You know exactly where you were when you heard the news. Exactly.
Op het moment dat u voor het eerst van dit nieuws hoorde, u weet waar u was.
And I know where I was.
Ik weet nog waar ik was.
I was a little island, on a little island in the English Channel.
Ik was op een klein eiland in het kanaal.
The island of Jersey.
Ik was op het eiland Jersey.
I was preaching there for 2 weeks.
Ik had daar een serie predikbeurten 2 weken lang.
And I was in the second week.
En ik zat in de tweede week daarvan.
9/11 was on a Tuesday.
11 september was een dinsdag.
I had all my preparation done.
Ik had me helemaal voorbereid.
I had my Sunday sermons already.
Ik had mijn preken voor zondag al klaar.
And then came the terrible news.
En toen kwam dat verschrikkelijke nieuws.
And like thousands of preachers all around the world, I abandoned my sermon for Sunday.
En zoals duizenden predikers over de hele wereld hebben gedaan, ik heb mijn preek voor zondag natuurlijk helemaal veranderd.
And of course I preached on the falling of a tower.
En ik heb gepredikt over hoe een toren kan neerstorten.
And many people dying.
En over hoeveel mensen zijn gestorven.
Not in New York.
Niet in New York,
but in Jerusalem.
Maar in Jeruzalem.
And the Bible tells us about it.
De Bijbel spreekt daarover.
And Jesus referred to it.
De Heer Jezus heeft daarover gesproken.
And this is what he said.
En dit zei hij.
Those people who died.
De mensen die zijn gestorven.
Those 18 on whom the tower in Jerusalem fell. 13:4.
Die 18 mensen op wie de toren bij Siloam viel.
And killed them.
En die erdoor gedood werden.
Do you think they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem?
Waren zij schuldiger dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?
This was what the culture of the day taught.
Nou, dit is hoe er toen over gesproken werd.
But if you had a terrible situation like this.
Dat was de theologie van toen. Als je iets ergs meemaakte.
18 people wiped out.
18 mensen in één keer gestorven.
They must have been very bad people.
Dat moeten hele slechte mensen zijn
And
geweest.
God just lost patience with them.
En de Heere God had zijn.
And he just killed them all.
Het was een oordeel van God dat ze stierven.
So Jesus asked a question.
Dus de Heer Jezus stelde de vraag.
Do you think those were the worst people in Jerusalem?
Denken jullie dat die 18 mensen de slechtste waren in Jeruzalem?
Now some people have said something like that today.
Sommige mensen hebben zo ook gereageerd op wat er vandaag de dag gebeurt.
After 9/11, a preacher went on television and said, "This is God's judgment on America."
Na 11 september is er een prediker geweest in Amerika die heeft ronduit gezegd: dit is Gods oordeel over Amerika.
Because of its policy on abortion.
Vanwege de manier waarop er in ons land met abortus wordt omgegaan.
And the abortion policy in America means that 3,000 people are killed in the womb every day.
En dat betekent in Amerika dat er 3,000 mensen in de baarmoeder worden vermoord elke dag.
And so this, he said, is God's judgment on America.
Dus dit wat er nu is gebeurd is een oordeel van God over Amerika.
Well, I'm glad to say that the next day he withdrew his statement.
Ik ben blij om te zeggen dat hij de volgende dag deze uitspraak heeft teruggenomen.
Because we simply don't have the knowledge of that.
Want wij hebben daar geen inzicht in.
And Jesus gives us the answer to that kind of question.
En de Heer Jezus die geeft ons een antwoord hier in dit gedeelte.
Do you think they were worse than all the other offenders who lived in Jerusalem?
Denk je dat deze 18 mensen schuldiger waren dan alle andere inwoners van Jeruzalem?
And he gives the answer to the question in one word.
En hij zegt één woord in antwoord daarop.
No.
Nee.
Now let's be clear about this.
Laten we dit heel helder hebben vanmiddag.
We are not wise enough to know why God allows certain things to happen and certain terrible tragedies like that to happen.
Wij hebben niet genoeg wijsheid en kennis om te weten waarom de Heere God bepaalde dingen toelaat.
And we are not capable of saying that is God's judgment on those people because they were particularly sinful people.
En wij zijn eenvoudigweg niet in de positie en niet in staat om met zekerheid te zeggen dat was Gods oordeel voor die mensen op dat moment.
But Jesus went on to say something else.
Maar de Heer Jezus die zegt nog iets anders.
Unless you repent, you will all likewise perish.
Als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
So notice what he was saying here.
Dus wat zegt de Heer Jezus hier?
Don't speculate about the spiritual state of those people who died.
Ga niet te veel speculeren over de geestelijke toestand van de mensen die zijn omgekomen.
Examine your own heart.
Maar onderzoek je eigen hart.
Are you right with God?
Is het goed tussen jou en God?
Have you become a true Christian?
Ben je een werkelijke christen geworden?
Do you know that your sins are forgiven?
Weet je zeker dat je zonden vergeven zijn?
And unless you repent.
En tenzij je je bekeert.
Unless you change your mind.
Tenzij je anders gaat denken.
Unless you change your ways.
Tenzij je je wegen verandert.
Unless you turn to God.
Tenzij je je keert tot God.
You will suffer something much worse than a tower falling on you.
Zul je iets veel ergers ondergaan als dat een toren bovenop je valt.
You will spend eternity under God's righteous punishment.
Dan riskeer je om voor eeuwig onder het oordeel van de Heere God te zijn.
So we are in no position to ask why God does or allows certain things to happen.
Dus wij zijn nogmaals niet in de positie om te zeggen waarom de Heere God bepaalde dingen toestaat dat die gebeuren.
We always need to be asking ourselves, am I right with God?
Maar de vraag die we wel moeten stellen is het goed tussen mij en God?
Do I know that he is my savior?
Weet ik zeker dat hij mijn heiland is?
Do I know that when I die I will go to be with him in heaven forever?
Weet ik dat wanneer ik sterf dat ik dan in de hemel zal zijn
and
bij
God
hem?
God has a word for the people who cannot answer that question.
En de Heere God heeft een antwoord voor mensen die daar geen antwoord op hebben.
And the word is this.
En het woord is dit.
Seek the Lord while he may be found.
Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden.
Call upon him while he is near.
En roep zijn naam aan omdat hij nabij is.
God is speaking to us when things go wrong.
De Heere God spreekt tot ons als dingen misgaan.
Somebody once asked me, well, where was God on September 11?
Soms vraagt iemand mij opnieuw die vraag: waar was God op 11 september?
And my answer was this.
En mijn antwoord was dit.
Exactly where he was when a worse thing was done.
Hij was op dezelfde plaats als waar hij was toen nog iets veel ergers is gebeurd.
When religious fanatics put Jesus to death.
toen religieuze fanatici de Heer Jezus hebben gedood.
And when Jesus hung on the cross suffering such terrible agony.
En toen de Heer Jezus aan het kruis hing en door zulk verschrikkelijk lijden ging.
God was in complete control of everything that happened.
Had de Heere God nog steeds alles onder controle.
And that is the teaching of the word of God.
Dat is wat de Bijbel ons leert.
And God calls us to hold to it.
En de Heere God roept ons om daaraan vast te houden.
And to trust God in everything.
En om de Heere te vertrouwen in alles.
Even when we cannot understand.
Zelfs wanneer we het niet kunnen begrijpen.
And I trust that these words will be a help to some today.
En ik vertrouw erop dat deze woorden u zullen helpen vanmiddag.
Daniel daarin geraakt heeft. Loes?
Hallo? Ja, hij doet het. Oké, mensen, ik wil graag goed over God praten, want hij heeft mijn ziel gered en dat is het allermooiste wat me ooit is overkomen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar dat maakt niet uit. Ik ben dus katholiek gedoopt, ik ging nooit naar de kerk. De tweede keer dat ik naar de kerk ging was toen ik communie deed, toen ik 7 jaar oud was. Daarna ben ik nooit meer naar de kerk geweest. Eigenlijk mijn ouders ook helemaal niet, we kenden de Bijbel helemaal niet. Maar ja, ik kom uit Nijmegen en daar is normaal in de Rooms-Katholieke kerk dat je eigenlijk ja, voor de vorm dat dan even doet. Toen ben ik verhuisd naar de Betuwe, toen kreeg ik verkering, toen ging ik samenwonen. Toen ging ik bij een bakkerij werken en daar werkte een kind van God. Die had het altijd over God en over de Bijbel. Ja, dat was echt wel apart. Maar hij zei, ik zei, ja, dat is wel fijn voor jou, maar voor mij hoeft het allemaal niet zo. Want toen ik 19 jaar was, was mijn moeder gestorven. 44 jaar aan kanker en dat was wel heel erg, vond ik echt vreselijk. Ik denk, ja, God die doet zoiets niet, dus die bestaat niet. Nou, toen, ik praatte daar ook met die collega over. En toen vertelde hij, ja, van ja, maar ja, toch hoe, legde hij ook wel een beetje uit hoe de mens is. De mens is slecht. Ik zei, ja, ik kan me niet voorstellen, ik doe er niks verkeerd. Maar ja, toen raakte ik verblijd in verwachting. Ik vertel het allemaal een beetje snel hoor. Maar ik was echt wel gelukkig, dacht ik. Ik woonde samen, mooi huis, dikke auto's, alles ging helemaal buitengewoon. Nou, toen ben ik bevallen van een gezonde zoon, Job heette die. Maar die werd na 3 dagen heel erg ziek. En toen is hij ook gestorven. En toen eigenlijk alles, alle grond was weg onder mijn voeten. Toen lag ik op een gegeven moment onder het bed. Ik bad voor het eerst. Ik zei, God, ik heb gehoord dat u wel bestaat misschien. Wilt u me dan helpen als u er bent? Maar hij deed het echt. Binnen 2 weken was ik weer aan het werk. En kon ik weer praten met mijn collega over God. Ik zei, ja, ik zei, maar hoe kan het nou? Ik zeg, waarom is er dan zoveel verdriet en ellende? Ja, toch ook verteld hoe de mens is en waar wij voor geschapen zijn, is om God te dienen. En dat God ook alle gedachten ziet. Nou, als God alle gedachten ziet, dan kunnen we bij ons eigen nagaan, dan heeft ieder mens redding nodig, iedereen. Dus ik dacht, ja, gedachten zien, ja. Toen heb ik de kinderbijbel mee naar huis gekregen, die heb ik helemaal doorgelezen en nog een kinderbijbel en heb ik zelf een bijbel gekocht. Boekjes gelezen, nog andere boekjes. En het raakte me eigenlijk zeer. Ik kon het niet. Ja, ik kon niet. Ik was echt wel geraakt. Dus toen. Maar toch kon ik er niet bij. Ik slecht mens, echt niet waar. Dus ik heb God gevraagd. Ik zei: God, in de Bijbel staat dat ik slecht mens ben. Romeinen 3, noem alles maar op. Ik zei: wilt u het dan laten zien? Want ik vond er eigenlijk helemaal niks in mijn eigen hart. Nou, toen kwam de rotzooi naar boven hoor. Echt niet normaal. Ik dacht echt van, zo. Maar ja, hè? Dan weet je ook niet waar je blijft. Dus toen, slecht mens. Ja, toen kwam eigenlijk de eerste zonde die ik echt uitleefde, was natuurlijk dat ik ongehuwd samenleefde. Ja, daar had ik ook wel echt last van en zo. Ja, ik woon samen, ja. En ik had natuurlijk ook heel veel verdriet over Job. En ik was best wel verdrietig, ook moeilijk, best wel. En ik zag eigenlijk ook wel wat het me allemaal ging kosten. Want het is niet naar Gods woord. En het deed mij erg verdriet. Als ik de Heer Jezus zag hangen aan het kruis. En ik deed dat. Ja, ik kon daar niet. Ik denk, nee, ik wil dat toch niet. Ik heb echt gedacht, ik doe die Bijbel in de kliek ook. Ik neem een andere baan. Het kost me te veel. Het is een Gods wonder dat het niet gebeurd is. En dat ik nou hier sta. Want het is niet gebeurd inderdaad. Toch weer mee naar de kerk. Afspraak met de dominee gemaakt. Heel veel gepraat. Ja, toen ook met mijn vriend erover gepraat. Hij zag het natuurlijk ook al wel aan mij dat ik de Bijbel ging lezen. Schelden, vloeken, het is allemaal niks. Doe toch normaal. God heeft ons kind afgenomen. Hoe kan je dat nou doen? Ik zeg, ja, ik zeg, maar wie zijn wij hoor? Ik zeg, iedere ademzucht is een zegen. Waarom, hè? De Heer Jezus, joh, ik heb de eeuwige hel verdiend. En die krijg ik niet. En dan is het kruis wat ik nu mag dragen, is dat er eigenlijk niks. Nou, toen, hij was echt heel erg anti, werd steeds meer. Ik kon niet bidden, de Bijbel mocht niet lezen, want de grootste ruzies ontstonden. Stiekem naar de kerk, stiekem bidden, stiekem naar de SRA. Allemaal stiekem, want ik kreeg de grootste ruzies. Nou, dat was voor mij ook moeilijk, want je liefst toch. Nou ja, toen echt heel veel gepraat, ook met mijn vriend, van ja, ik wil echt God dienen. En wil jij ook geen nieuw hart, zullen we samen verbidden? Wil je niet een keer mee naar de dominee, of moet de dominee bij ons komen? Nee, allemaal anti, het werd alleen maar meer. Echt grootste ruzies. Toen dacht ik van ja, ik moet echt weg, God. Ja, ik moet weg. En nu, ik heb geen huis, ik heb geen geld, ik heb helemaal niks. Waar moet ik heen? Nou, toen dacht ik van ja, 95% moet echt weg. Maar ik mag wachten, heb een huis, hoe moet ik het zeggen? Ja, moet ik weggaan? En toen heb ik echt met de dominee ook echt Corinthië 1, als iemand jouw christelijke levenswandel echt tegenstaat, dan mag je gaan. En in die zin werd het me ook echt duidelijk dat ik dus mocht gaan. Maar ja, waar moest ik heen? Toen raakte ik weer een verwachting. Ik denk, oh God, zonder u kunnen wij niet zwanger worden. Dus dat heb u ook gegeven. Maar ja, ik dacht dat ik weg moest gaan. Misschien is dit wel een middel om Henry tot bekering te brengen. Ja, bidden, bidden, heren, wilt u toch doen wat goed is? Want alles wat u doet is goed. Ja, toch na 13 weken heeft God het kindje weer weggenomen. En is het voor mij 100% zeker geworden dat ik weg moest gaan. Niet 95, nee 100. Heb ik zo duidelijk laten weten wat zijn weg was. En toen is het allemaal best snel gegaan. Toen heb ik een huis gekregen. Toen kon ik verhuizen. En ja, alles gekregen eigenlijk. Ja, eigenlijk is het allemaal aardig goed gegaan. Wel ook heel moeilijk. Want ik hield natuurlijk heel veel van Henry. En ik heb toen ook aan God gevraagd van wilt u toch geven dat ik het ook kan. Want ja, als je van iemand houdt, dan is het. Dus ze hebben ook die liefde wel in mijn hart zodanig gemaakt dat ik het kon. Ja, God heeft alles gedaan. Het is gewoon een groot wonder. Nu ben ik dan lid van de gemeente in Culemborg. En met Pinkster ook blijdenis te gaan doen. Het is echt gigantisch goed. Ja, dat wil ik eigenlijk vertellen. Het is echt wel heel belangrijk dat we echt wat uitstralen naar de mensen om je heen. Maar dat je het van God verwacht en niet van jezelf. En echt ook de Bijbel spreekt. Je moet niet denken dat we de wereld een beetje naar de zin moeten maken en zacht aardig. Maar Gods woord is gewoon recht. Wet en evangelie. En zeker het evangelie. God wil iedereen redden. En ik heb het ook zelf uit Gods mond gehoord dat mijn zonden ook vergeven zijn. En ja, zoiets moois gewoon. Ja. Dat wou ik vertellen.
Ja. We zullen met elkaar bidden. Heren, we worden stil als wij deze getuigenis van Loes mogen horen. Het aangrijpende wat er ook allemaal in haar leven is gebeurd. Heren, als broeders en zusters willen we om haar heen staan. En willen we al deze zorgen en nood bij u brengen. En bovenal willen wij Loes bij u brengen, zoals eenmaal die vier vrienden. Die ene jonge man door het dak neerlieten voor uw voeten. Zo willen wij met elkaar biddend haar voor u neerleggen. En bidden, o zoon van David, ontferm u over haar. Als ze zojuist ook heeft verteld dat ze binnenkort belijdenis van het geloof mag afleggen. Heren, dan bidden wij u om vrijmoedigheid. Dat ze daar als een stralend licht van u het ja-woord mag uitspreken. En dat ze daar u mag loven en prijzen vanwege het grote wonder wat u in haar leven hebt gedaan. Heren, we danken u dat u haar ogen hebt geopend voor de wonderbare Zoon van u, o Hemelse Vader, de Heer Jezus Christus. En dat ze, zoals heeft gezegd, dat ze mag weten dat haar zonden vergeven zijn. Heer, u weet dat het een moeilijke weg is geweest, maar dat in die weg de naam van Jezus verheerlijkt is geworden. En heren, we willen haar bij u brengen en bidden dat u ook met haar zal gaan, dat u met uw engelenwacht haar zal omringen. Bescherm en behoed haar, Heere. En we bidden ook voor Henry. Heere, u weet waar hij op dit moment is. U weet hoe het met hem gesteld is. Heere, niets is voor u onmogelijk. Zou u ook hem genadig willen zijn. En ook hem tegemoet willen komen met uw liefde. Heere, dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.